Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast weer eens, tot mijn grote plezier, op de redactie van de Volkskrant. Mijn gast zit al tegenover me. We zitten ook niet aan de verre uiteindes van de tafel, maar gewoon aan de korte, dus aan de brede zijde, dus eigenlijk dicht bij elkaar. Dus het voelt weer helemaal als pre-corona. Dus dat is even een onzinnige mededeling, maar wel prettig om te ervaren. Voor mij in elk geval, om hier weer te zijn en zo te zitten. Ik zal meteen even een foto maken, dat vergeet ik altijd. Dat vergeet ik vaak tegenwoordig. Zo, dat heb je alvast gemaakt. Mijn gast zit tegenover me. Hij heeft net een boek geschreven. Dat moet een heel ding voor hem zijn geweest, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat boek beschrijft eigenlijk zijn jeugd, zou je kunnen zeggen. In grove lijnen. Zijn jeugd als worstelende tiener, als zoekende tiener, als kind, als tophockeyer in spe, als tophockeyer af op een gegeven moment, en als uit de kast komende homoseksueel en daarmee worstelend. En wat daar zijn gedachten en gevoelens bij waren, en een paar kleine erotische avonturen. Het is een fascinerend boek, het heet De Laatste Man. De schrijver zit hier tegenover me, dus ik ben ook wel, ik zou het moeilijk vinden om nu keihard te zijn, wil ik ook niet hoor. Maar goed, dat zou ook wel lastig zijn nu. Het boek heet De Laatste Man, het ligt nu in de winkels en ik ga nu spreken met de auteur Pepijn Keppel. Nou Pepijn,
ja.
was het een ding voor je om dat boek te schrijven?
Ik was eigenlijk bezig met een ander boek.
Ja.
Dat deed
je bent journalist, hè? Moeten we er even bij zeggen. Want ik heb je nu alleen nog maar als uit de kast komende tiener en ex-tophockeyer beschreven.
Ja,
maar je bent journalist.
Ja, ik vind het ook wel fijn dat je dat zegt. Want het is wel voor mij, ik merk heel erg aan mezelf dat ik nu heel erg naar voren word geschoven als de ex-tophockeyer die een boekje heeft geschreven, zeg maar. Terwijl, ik werk al 7 jaar als journalist en ik was ook tophockeyer en ik wil mezelf ook schrijver voelen en mezelf juist verenigen met die identiteit, die nieuwe identiteit van mij. Maar ondertussen word ik juist nu heel erg teruggeworpen.
In jouw identiteit.
Ik ben nu steeds die hockeyer weer. Ja. Terwijl ik dat eigenlijk natuurlijk voor mijn gevoel niet meer ben.
Sorry, er komt iemand binnen. Ik weet niet wat hij kan doen. Hij is alweer weg.
Ja,
terwijl je dat niet meer bent.
Ja, terwijl ik dat niet meer ben. En ik vond het niet zo'n... Ja, ik had het eigenlijk onderschat dat ik dit boek, hoe ik het vond om dit boek te maken. Want ik had dus eerst een boekcontract getekend voor een ander boek.
Ja.
Over het kampverleden van mijn opa en hoe dat doorwerkt in mijn generatie nu. En op mijn moeders gezin waarin zij is opgegroeid.
Ja.
En daar had ik min of meer al voor getekend. Maar toen ik zat bij Lebowski en daar, een beetje inside information natuurlijk. Maar die hele redactie die plofte uiteen en mijn redacteur ging weg. Oscar van Gelderen ging weg. Hoofdredacteur Jasper Henderson ging weg. Dus toen...
Dit zijn allemaal medewerkers van de uitgeverij Lebowski.
Ja, en die gingen over voor een deel naar Thomas Rapp. En toen ben ik eigenlijk met hen meegegaan. En toen besloten we, misschien moeten we beginnen met een ander boek. Want Pepijn heeft wel meer ideeën. Dus toen zei ik, ik wil eigenlijk wel een boek maken over mijn tijd als tophockeyer. Maar ik dacht, dat doe ik wel even, want ik had er al best wel regelmatig over gepraat. En ik dacht, dat doe ik even, maar dat viel echt heel erg tegen.
Maar was nou de drijfveer om dit boek te schrijven, een soort personele wisseling bij uitgeverij Lebowski en een overgang naar Thomas Rapp?
Ja,
had je ook nog een soort innerlijke... drang om dat verhaal op te schrijven?
Nou, sowieso een innerlijke drang. Want dit verhaal... Kijk, het is heel moeilijk omdat het verhaal zo persoonlijk is... dat ik dacht van, wil ik dat beest in de bek kijken? Wil ik daarmee bezig gaan? En ik dacht dat ik het verwerkt had. En tegelijkertijd vind ik het heel... Ik merk ook dat het is eigenlijk niet meer... Het boek is ook niet... Het is niet echt mijn strijd, zo voelt het niet. Het voelt heel erg alsof ik het heb geschreven voor alle jonge jongens en meisjes en alles daartussenin die nu op die sportvelden staan of nu aan het worstelen zijn met hun identiteit. En om dat inzichtelijk te maken voor hun ouders en de mensen in hun omgeving. Dus het is ook niet voor mij, ook dat ik, alles wat ik nu doe deze weken rondom dat boek, dat voelt ook niet alsof ik het voor ik doe het in elk geval niet voor mezelf. Ik doe het echt omdat ik hoop dat het iets verandert voor die mensen. En ik vind het wel... ik vind het daarom moest ik dit boek ook wel maken in eerste instantie, denk ik. En kon ik ook niet... Ik merkte dat ik ook vastliep in het andere boek en dat ik hiermee steeds notities aan het maken was in mijn telefoon. En...
Ja, maar Pepijn, ik geloof toch eigenlijk niet dat als je denkt dat je dat voor anderen doet, mensen die je niet kent en die nu misschien dezelfde strijd of een heel andere strijd of een vergelijkbare strijd. Ja, ook, wie voert er ook weer geen strijd in zijn puberteit? Maar goed, mensen die in een vergelijkbare situatie zitten om te helpen, dat je het niet eigenlijk dan ook gewoon doet voor jezelf in die tijd, zou ik maar zeggen. Dat het ook bijna een soort handreiking is aan wie je zelf was. Ja, dat je het jezelf uitlegt, als het ware.
Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik denk dat ik er eigenlijk nooit goed genoeg over had nagedacht, over hoe die periode voor mij was. En ik merkte dus ook, want ik ben in het boek komt ook veel voor dat ik bij psychologen zit en zo. Maar dat was heel erg over wie ik op dat moment heel erg was. En
ja, en die scènes bij die psychologen, die hebben ook bijna iets. Vreemd. Alsof ze in een soort andere realiteit plaatsvinden of zo.
Ja.
Ook hoe je die psychologen beschrijft.
Ja.
Alsof jij dat niet echt bent die daar dan zit. Alsof zij bijna geen echte mensen zijn.
Ja.
Dat heeft niet echt het. Dan krijg je niet het gevoel van, oh, nu is deze jongen even tot diep in zichzelf aan het doordringen.
Nee, maar dat liet ik ook niet gebeuren.
Nee.
Dus het is ook wel. Eigenlijk trok ik mijn harnas aan en ging ik naar de psycholoog. En dan zat ik daar tegenover die psycholoog. Ja. En kon ik alsnog niet mezelf zijn.
Om te vertellen wat je dacht dat je al de hele tijd moest vertellen.
Ja.
En dat misschien bijna bevestigd te krijgen dan van die psycholoog dat het goede was.
Ja, ik heb altijd wel dat ik het prettig vind als andere mensen keuzes voor mij maken. Dus dat ik dan, als ik dan daar zit... Ja, het was heel prettig geweest als zo'n psycholoog eigenlijk tegen mij had gezegd van... Ja man, je moet niet zo moeilijk doen. Je valt gewoon op mannen, weet je wel. En misschien is dat ook niet de rol
die... Had je dat
die...
prettig gevonden?
Nou, ik denk dat ik op dat moment heel erg van was geschrokken. Maar ik had het denk ik wel misschien eerder... Ja, ik was misschien wel eerder dat ik daar meer over was gaan nadenken. Of...
Maar je zegt, ik vind het prettig als andere mensen keuzes voor mij maken.
Ja.
We hadden het net even over een podcast die jij eerder hebt gemaakt met een collega van je. En toen had je het over dat je dat ook wel af en toe tot enige strubbelingen leidde, omdat je best wel een control freak bent.
Ja.
En ik lees je in het boek ook als een zeer consensueus opererend iemand. Die heel erg het gevoel heeft dat hij moet doen waarvan hij denkt dat er van hem verwacht wordt.
Ja.
Maar uiteindelijk ben jij het toch die beslist dat hij dat moet doen.
Ja.
Ik bedoel, jij voelt die verwachting of je denkt die verwachtingen te voelen.
Ja.
Hebt dan de diepe overtuiging dat je dat moet doen en gaat dat vervolgens super ijzeren heinig doen.
Ja.
Dus ik vraag me eigenlijk af of iemand jou van dat pad had kunnen... Ja. Afduwen. En of je niet juist eigenlijk veel meer een soort bevestiging nodig had van mensen die altijd zeiden van ja, je bent nu echt het goede aan het doen. Ja, je moet inderdaad hockey international worden. Je moet naar de Olympische Spelen.
Ja, ja. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar
er zit wel diepe koppigheid in jou, denk ik ook.
Oh ja, er zit heel diepe koppigheid in mij. Ja, ja. Ik ben eigenlijk... Ik vraag heel vaak aan, bijvoorbeeld nu niet, maar vanavond moet ik naar Galit en Sophie voor een talkshow. En dan vraag ik aan mijn hele omgeving, wat zal ik aandoen naar die talkshow toe? En dan...
Ik zou dit aanhouden.
Ja, ik weet het nog niet of dit het wordt misschien. En dan, dan vraag ik dat vraag en uiteindelijk doe ik dan toch
wat je zelf
compleet het tegenovergestelde.
Ja.
Maar ik denk wel dat het... Ja, ik denk dat dat wel onderdeel is ook van dat... Kijk, als die psycholoog tegen mij het had gezegd, dan brengt dat denk ik wel iets in beweging. Dus het is wel, ik ben wel iemand nodig die het even... Ik moet even bijna testen of zo. Of even het gevoel hebben dat iemand me even prikt of even op een bepaalde manier stuurt. En dat ik dan denk van, oh ja, misschien is dit wel zo. Ja, kijk, het is zo moeilijk. Want dan zeg ik van, ja, ik hoop dat dat had misschien geholpen op het moment dat ze dat tegen me hadden gezegd. Ik denk dat ik het heel confronterend had gevonden. Maar ik denk, ja, weet je Gijs, die periode is zo een moeilijke... Het is zo moeilijk om het aan hetero's uit te leggen. Want het is een periode die niet te bevatten is.
Mm-hmm.
Ik kreeg gisteren een berichtje van een voormalig teammanager van Bloemendaal. En die zei van, ik denk dat het prima had gekund dat je hier uit de kast was gekomen in dat jeugdteam.
Ja.
Toen ik daar nog zat. En toen dacht ik van, ja, ik begrijp dat het voor jou of voor hem dus zo lijkt... alsof dat had gekund, maar in mijn hoofd was daar totaal geen ruimte voor.
Nee.
En dat heeft denk ik niet zozeer te maken alleen met het accepteren van wie je bent, maar het heeft ook te maken met dat de wereld voor een heteroseksuele man een heel andere wereld is dan voor een homoseksuele man.
Ja.
Voor mij voelt de wereld heel vaak vijandig. Op het moment dat ik mijn vriend op straat gedag zeg, dan kijk ik eerst om me heen om te kijken, oké, wat voor mensen lopen hier.
Ja, een soort controle uit te voeren.
Ja, van ja. Liggen we dan niet hierna samen met onze slaap op de stoep, weet je wel? Dat zijn wel de gedachten die je hebt, waarbij ik denk dat je als hetero die gedachten niet hebt.
Nee.
En zo was het ook in het hok.
En wel kan begrijpen, maar niet kan doorvoelen.
Ja, dat denk ik.
Ik kan het met mijn verstand snappen dat je dat moet doen.
Ja.
Maar je kan natuurlijk niet echt voelen hoe dat is.
Nee. En ik denk ook wel dat op zo'n hockeyveld is het natuurlijk... Ja, gewoon topsport is gewoon heel erg een macho cultuur die je echt heel moeilijk kan uitleggen, ook aan mensen die nooit topsport hebben gedaan. Omdat het een cultuur is waarin eigenlijk alles wordt bepaald door hiërarchie. Het gaat over wie mag er... Wie draagt de aanvoerdersband? Dat is over het algemeen niet de beste... Of dat is over het algemeen niet de grootste leider, maar wel vaak de beste speler bijvoorbeeld. Of bij het hockey dan, wie neemt de strafcorner? Of in het voetbal, wie neemt een strafschop?
Ja.
Dat zijn niet altijd de jongens die het best een strafschop kunnen nemen. Of het best, ja, bij een hockeycorner zijn er misschien 5 jongens die een strafcorner kunnen nemen. Maar het is niet altijd de beste. Het gaat ook over de hiërarchie binnen het team.
Ja.
En ik denk dat zo'n vijandige omgeving om als homoseksuele jongen in terecht te komen. Mm-hmm. Dat ik me ook afvraag of ik... Soms denk ik wel eens van, ja, als het nou niet zo was geweest, had je dan de top gehaald? En dan denk ik, ja, nou, het zou best kunnen dat ik dan de top had gehaald. Maar wat ik vooral moeilijk vind, is dat ik gewoon nooit mijn aandacht heb kunnen focussen op alleen maar tophockeyer zijn. Want dat was voor mij, heeft in mijn hoofd gewoon nooit plaatsgevonden. Dat ik alleen maar tophockeyer was in die tijd. En misschien past het ook wel bij, want ik ben nu ook niet alleen maar journalist. Maar het is wel voor mij heel... Het voelt wel alsof ik daar in elk geval nu mijn leven aan heb gewijd. Aan het schrijven en aan dingen uitzoeken. En...
Nou, in ieder geval zit je misschien niet in een omgeving die je zo vreugdeloos ervaart zoals je het hockey in ieder geval beschrijft.
Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ik vind ook wel... Wat ik eigenlijk nog het meest moeilijk vind aan die periode, aan mijn jeugd, is dat ik het gevoel heb dat iedereen het goed probeerde te doen, snap je? Dus dat het niet... Het was niet zo dat... Ik denk dat iedereen dacht die met mij heeft gewerkt als speler, of als mijn ouders, of familie, dat iedereen wel dacht van, oh, we doen nu het goede voor Pepijn. Alleen dat ik dat zelf niet zag, dat dat gewoon niet het goede voor mij was, of misschien wel voelde dat dat niet het goede voor mij was, maar dat ik dat eigenlijk niet kon zeggen, omdat zij nou eenmaal... Ja, als iemand denkt dat hij het goede voor je doet en dan tegen diegene moet zeggen, je doet niet het goede voor mij, dat is best wel een stap als kind.
Ja.
Dus ik denk niet dat... Er is één keer een moment geweest, dat weet ik nog wel goed, is dat mijn oom, de broer van mijn moeder, die zei op een gegeven moment tegen mijn ouders, ja, je moet hem een keer laten. Je moet eens kijken, weet je, misschien wil hij dit wel helemaal niet. Misschien is dat hockey wel helemaal niets voor hem. Waarop mijn ouders naar mij toe kwamen en zeiden van, is dat dan zo? Is dat dan, weet je, vind je dit wel wat je wil? En toen durfde ik ook niet te zeggen dat het helemaal niet was wat ik wilde.
Nee.
Dus ik wilde ook mijn ouders niet teleurstellen in dat zij altijd voor mij klaarstonden en me overal naartoe reden om mij maar te faciliteren.
Nee. Maar dit is, los van je seksuele geaardheid, is dit ook gewoon een karakterschets van jou natuurlijk.
Ja, denk ik wel, ja.
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 Dat is ik vond het fascinerend, Pepijn. Je was de gast bij Met het oog op morgen bij Koen Verbraak.
Ja.
En toen... legde je uit wat jouw voorbereiding was voor dat interview.
Ja.
Ja, dat vond ik... dacht ik meteen, oké, dit is interessant. Kan je dat nog een keer... Ik weet niet of je dat nu ook weer herhaalt.
Ja, dat is nu vandaag ook precies hetzelfde.
Ja, want je moest dan met het oog op morgen.
Ja.
En wat of nu hier naar deze kast. En wat doe je dan?
Nou, ik denk, het is nu bijna hetzelfde, dus ik kan het net zo goed voor vanochtend doen. Dacht ik, nou, ik ga vandaag even een beetje uitslapen, zodat ik in elk geval hier een beetje uitgerust zit. Want de afgelopen week vond ik best wel heftig toen mijn boek uitkwam. En toen ben ik wat later opgestaan, gewoon wat je altijd doet natuurlijk.
Wat is je normale tijd om op te staan?
Ik denk dat ik meestal rond 7:15, 8:00.
Oké, en nu heb je jezelf gewoon tot 9:00?
Nee, 8:00.
Tot 8:00?
Okay. Ja, dat vind ik wel uitslapen hoor.
Oké, dat is uitslapen.
Ja, want ik sta bijna elke dag wel, wat dat betreft... Ben ik net Arie Boomsma. Nee, ik sta gewoon eigenlijk altijd wel rond dezelfde tijd op. Ja. Omdat dat heel erg in dat hockeyritme ook zit. Dat leerden wij van, sta nou altijd op dezelfde tijd op. Want dan werkt je biologische klok een beetje op in hetzelfde ritme. Ja. Ben je scherp op het moment dat de wedstrijd begint. En zo beschouw ik ook zo'n interview als dit. Dus eigenlijk proberen om een beetje in een bepaalde, ja, ik wil niet zeggen een bepaalde trance, maar ik ga hier wel naartoe met, ik ga hier voordat ik wegga, doe ik thuis wel twee paracetamol innemen.
Ja, dan neem je twee preventieve paracetamol, neem je.
Ja, doe ik echt al zo lang ik me kan herinneren, als er ook voor tentamens vroeger en als ik, nou, niet zozeer als ik zelf moet interviewen, dan heb ik dat totaal niet. Maar op het moment dat ik moet leveren, dan doe ik dat wel.
Ja, precies. En zelf interviewen zie je dus niet als leveren, blijkbaar.
Nou, ik zie dat meer als, ik moet er dan voor iemand zijn. Dat, zo zie ik het eigenlijk. En ik probeer ook die interviews die ik dan heb, probeer ik op een heel basale manier voor te bereiden. Waardoor waardoor ik niet te veel hoef. Waardoor als je tegenover iemand zit ook verrast kan zijn over iets, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl dat vind ik heel moeilijk om een soort gespeelde verrastheid tegenover iemand te spelen.
Ja, maar je hebt dus met interviewen heb je een soort ontspanning die je eigenlijk met je andere soort professionele of toegewijde bezigheden niet per se had. Want had je het gevoel dat jij altijd moest leven?
Ja, dat denk ik wel. En het is niet zo dat ik nu per se, dat is ook wel gek. Want als ik hier zit, heb ik weer helemaal niet het gevoel alsof ik moet leveren, snap je? Dus dat is ook wel, alleen bij Koen Verbraak had ik dat wel bij het Oog op Morgen. Want
dan moet je ook in 10 minuten.
Ja, je weet, ik heb 10 minuten en dan moet het wel vol gas erop, die 10 minuten. En dan ben ik daarna ook totaal gesloopt.
Ja. Oh ja?
Ja, dan stort ik echt in. Dat is gewoon, niet dat ik omval, maar wel dat ik daarna met mijn in de auto terug achter het stuur een aantal keer met mijn hoofd moet schudden om niet in slaap te vallen, zeg maar. Dat is wel
omdat je zo'n inspanning hebt geleverd dan.
Ja, omdat ik zo probeer dan zo scherp te zijn op wat ik wil vertellen. En gewoon die hele setting is voor mij natuurlijk, ik ben nog maar 26, dus voor mij is het ook gewoon overweldigend. Ik ben een jongen die zelf achter mijn laptop verhalen schrijft. Dus op het moment dat je dan een studio in wordt getrokken, is dat altijd anders en altijd overweldigend.
Ja.
Dus ik denk vooral dat al die indrukken en al die prikkels dan me vervolgens gewoon, die maken me zo moe. En tegelijkertijd geniet ik er heel erg van. Dat is dus de andere kant. Het is heel een soort iets heel vervelends wat toch heel lekker is.
Ja.
Weet je wel, dat is heel
Nou ja, moeten presteren. Met hockey hield je er toevallig niet van. Maar misschien dat het eigenlijk toch niet een wereld en een bezigheid was waar je echt van hield. Maar moeten presteren in iets wat je in principe leuk vindt en graag wil.
Ja.
Hoe zenuwslopend het ook kan zijn, is natuurlijk ook gewoon wat je wil. Ik bedoel, je wil jezelf ook wel een beetje prikkelen om tot het uiterste te kunnen gaan.
Ja, tuurlijk. Ja, ik beschouw ook mijn werk, het schrijven en ook mijn journalistieke werk echt als topsport. Het is voor mij echt 1-op-1. Dus alleen dan vind ik dit leuk en vond ik dat niet leuk.
Ja, precies.
Dus, maar wat we leerden... Dus
kan ik dat eigenlijk geloven, dat je het leuk vindt? Wat? Dat je het als topsporter ook nooit hebt gezegd dat je het niet leuk vond?
Mijn
je werk,
carrière.
Ja.
Nou, ik vind het denk ik... Ik geniet er zo erg van dat ik doe het
maar als je dat zegt,
7 dagen per week.
Ja, precies. En als je dat zegt, dan is... het is even een bijgedachte. Dat je natuurlijk als tiener eigenlijk zo lang een soort rookgordijn daarover hebt.
Ja, dan begrijp ik dat je dat zegt. Ja. Nou, ik vind het zo leuk dat ik op een gegeven moment bij NRC Handelsblad werkte. En ik zo mezelf zo... Dat ik het zo leuk vond dat ik maar bleef werken. Dat ik op een gegeven moment moest moest overgeven van het werken toen ik achter mijn laptop zat. En toen strompelde ik dus naar het invalide toilet. En toen moest ik daarna... heeft een collega van mij me in de kolfruimte neergelegd op mijn zij. Toen heb ik daar 1 uur of 2, 3 gelegen. En toen ben ik daarna weer achter mijn laptop gaan zitten om het verhaal af te maken. Want het moest de zaterdagkrant toen in. En toen ben ik daarna naar huis gegaan. En dat is wel... En dan ben ik er gewoon wel weer maandag. Dus voor mij is wel de toewijding naar de journalistiek of naar het schrijven is voor mij zo groot dat ik wel tot zover ga dat ik... Ja, ik ga gewoon eigenlijk over mijn grens. Over elke grens die ik ken. Ik voel die grens ook eigenlijk niet totdat het dus dat ik er overheen ben gegaan. Dus dat is wel een... Ik had toen wel het idee achteraf dat ik denk... Oh ja, dat is nu 1,5, 2 jaar geleden of zo. Dat ik dacht, oh ja, dit is wel...
Dit gaat wel ver.
Dit gaat wel ver.
Ik moet mezelf wel een klein beetje in acht nemen.
Ja, en iedereen zegt het ook altijd tegen me. Van doe nou een keer, kies er nou voor om rustig aan te doen. Of om meer rust in te bouwen. Of om vaker weg te gaan op vakantie of wat dan ook. Maar Mijn moeder zegt altijd tegen me, 1000 bloemen bloeien voor mij. Dus ik kan niet kiezen tussen al die 1000 bloemen en ik wil ook eigenlijk allemaal. En ja. Dat is dus een heel, dat zorgt gewoon soms voor dat ik me dan over de kop werk.
Hey, en Pepijn, toen jij nog hockeyer was, hè, was je toen eigenlijk competitief? In de zin, konnetjes, kijk, je vond het in principe niet zo leuk. Maar goed, je hebt het toch vele jaren met heel veel toewijding gedaan. Dus er zal toch binnen dat ding, je moet in ieder geval bepaalde onderdelen belangrijker hebben gevonden dan anderen. Was je eigenlijk competitief in de zin van dat het je kon schelen of jullie wonnen of verloren? Of ging het je vooral over dus dat je eigenlijk jezelf wel tot de uiterste limiet had gedreven?
Ik denk dat het... Kijk, ik moet eerlijk zeggen dat het me eigenlijk niet zo heel erg kon schelen of een wedstrijd... Kijk, als je naar een toernooi gaat met het Nederlands team, dan ga je er niet naartoe om 2 wedstrijden te verliezen en dan vervolgens naar huis te gaan.
Nee.
Dus daar wilde ik wel echt wel winnen. Mm-hmm. Ik wilde wel echt Europees kampioen worden of zo. Dat was wel echt iets waar ik van droomde. Want je doet daar ook alles voor. Je laat daar alles voor. Dus dat wilde ik wel echt. Maar ik had met mijn team eigenlijk, was daar eigenlijk nooit mee bezig. Dus dan was ik wist ook heel vaak niet. Ik weet wel dat ik vaak in de rust dan naar mijn coach toe liep. En dan of aan mijn teamgenoot vroeg, hoeveel staat het eigenlijk als er geen scorebord was?
En gewoon, waar?
Ja, gewoon omdat ik het absoluut... Ik
wist het boeide het gewoon, je helemaal
het boeide
niet?
Me echt totaal niet. Nee. Nee, ik vond het... Ik weet ook niet of ik dat echt... Dat vind ik, blijf ik ook zo gek vinden. Dat het me eigenlijk... Het maakt me gewoon echt geen reet uit. Ik stond gewoon op het veld. Ik dacht dat ik het leuk vond. Of ik in elk geval deed alsof ik het leuk vond. En... uiteindelijk ging het me erom, denk ik, dat ik beter werd. Of ik had gewoon een doel voor mezelf gesteld en dat wilde ik halen. En voor mij was het doel dan Olympische Spelen of in het eerste van Bloemendaal terechtkomen. Nou ja, en dat was voor mij, dat doel was zo heilig dat ik dacht, ja, die weg zal wel gewoon heel erg vervelend zijn.
Ja.
Dus dan hoort het er blijkbaar bij dat ik dit allemaal niet leuk vind. En ik dacht ook op den duur, als ik nou... Want ik was toen natuurlijk wel al steeds bezig met mijn seksualiteit. Want ik op dat hockeyveld, dat schrijf ik ook ergens in het boek, is dat ik had steeds eigenlijk 2 wedstrijden. Ik had een wedstrijd op het veld, maar ook een wedstrijd met mezelf. Omdat ik gewoon continu, omdat je gewoon continu wordt uitgescholden. Niet zozeer, ja, ik bedoel andere jongens ook. Alleen voor homo of flikker of gay of wat dan
ja,
ook.
Ja, dat zijn gewoon de soorten standaard scheldwoorden die iedereen naar elkaar roept.
Ja, ja. En dan... maar ja, op het moment dat je het bent, dan denk je, ja, hallo, je scheldt wel met wie ik ben of in elk geval wat een deel van mij is. En dat vond ik wel, ja, ik vond dat wel, ik kon er niet tegen eigenlijk. Was gewoon, dan eigenlijk elke keer dat gebeurde, was ik echt, ja, ik merk wel dat ik toen echt uit het veld geslagen was.
Zou het uitmaken als ze met andere woorden hadden gescholden?
Denk het wel, ja.
Als we een klootzak hadden geroepen of eikel. Of,
ja, ik denk het wel. Ja, ja, want het is, daar zit helemaal niet die emotionele lading voor mij in.
Nee.
Nee, ik vind dat ook bijna... Ja, ik bedoel, het zijn natuurlijk... we noemen dat scheldwoorden, dat hebben we met z'n allen zo bedacht. Maar het voelt voor mij niet per se als een scheldwoord als je dat op een hockeyveld zegt.
Nee, maar goed,
zegt,
dat is natuurlijk, dat natuurlijk bij de adrenaline en de soort de druk waaronder je sport, hoort het een beetje dat je naar elkaar dingen roept en
ja.
Stelt. Ik bedoel, dat is gewoon...
Ja. Ja, het is een soort oerdrift.
Dat is een soort oerdrift die er loskomt. Dat dus we hoeven niet te gaan verlangen dat iedereen op het hockeyveld gaat roepen van, hey Dirk, Jan, speel die bal eens een beetje rustig of zo. Dus er moet bij gescholden worden.
Ja, nee,
maar
absoluut.
Dan zou het dus uitmaken, want en eigenlijk is dat flikker of homo of... Dus natuurlijk, bedoel, dat wordt natuurlijk niet met een soort betekenis geroepen.
Nee.
Het is waarschijnlijk voor hun net zo makkelijk om klootzak of eikel of paardenlul, weet ik veel wat.
Dat denk ik ook, ja, ja. En dat maakt het dus extra moeilijk. Want voor mij betekende het wel iets extra's, maar voor hen niet. En ik denk dat wel... Dat uitleggen is gewoon heel ingewikkeld, omdat zij die intentie niet hebben, snap je? En dat is wel in de... Dat vind ik... Of het nou... Ja, ik vind dat wel heel belangrijk, want ik vind het belangrijk dat iedereen alles moet kunnen zeggen in theorie. Alleen ik vind dat je dan ook dat je dan ook een weerwoord moet kunnen ontvangen en dat dan
en ik vind ook wel, nou goed, ik voel mijn kinderen toevallig heel erg op met dat je met die woorden gewoon niet scheldt.
Ja.
Dat het gewoon, ik vind het gewoon onprettig.
Ja.
En met ziektes in principe ook niet. Niet met kanker.
Nee.
En,
nee, maar ik denk dat niet... Dat is natuurlijk een zo'n selecte groep in de samenleving.
Zeker. Nee, maar dat dus is wel dat iets is wat wel... vrij makkelijk... Dat zou vrij makkelijk te regelen zijn. Als iedereen daarvan overtuigd was dat het goede zou zijn om te doen.
Ja.
Dus het is niet een heel ingewikkelde pedagogische kwestie om dat, om dat te doen. Maar je moet even die overtuiging met z'n allen hebben.
Ja, maar ik denk ook dat dit boek, ik hoop eigenlijk heel erg dat heel veel hetero's het lezen.
Ja.
Omdat het dus heel erg inzichtelijk maakt volgens mij wat er gebeurt in het hoofd van een jongen die hiermee te dealen heeft. En dat dus wat dat betekent op het moment dat je dus dat daarmee gescholden wordt.
Zeker. Maar ik dacht ook, Pepijn, het lastige is natuurlijk dat je in die sport, dat je inderdaad, iedereen wordt groot in de sport. Dus de schifting tussen gewoon leuk sporter en topsporter gebeurt altijd tussen je, weet ik veel, 10e en 18e of zo. Dan kristalliseert zich dat uit,
ja,
welk niveau je ongeveer gaat halen. En dat is natuurlijk een super kwetsbare tijd, waar je inderdaad nog heel erg onder invloed van iedereen staat. Waarin je onzeker bent, waarin het heel moeilijk is om je aan groepsdruk te ontworstelen en je eigen pad te kiezen en iets te doen wat inderdaad van de norm lijkt af te wijken. Nou goed, iedereen herinnert zichzelf de middelbare school, ook als je hetero bent, in hoeverre je ook in bepaalde processen wordt gedwongen en je niet jezelf kan zijn. Dus je kan het bijna niet eisen van een, weet ik veel, wat 14-jarige homoseksueel jongetje, zoals jij bijvoorbeeld was. Maar eigenlijk zou het natuurlijk wel heel goed zijn. Ik bedoel, die revolutie moet natuurlijk ergens gaan beginnen.
Ja.
Het moet gewoon ergens gebeuren dat er wel een paar opstaan. Of dat er wel jongetjes of meisjes zijn. Ik denk dat bij meisjes trouwens
anders
is. Ja. Ik denk dat er bij vrouwenvoetbal dat veel dat het totaal geaccepteerd is.
Nee, dat denk ik ook. Maar ja, ik denk wel dat het... Ik ben eigenlijk best hoopvol over de generatie die nu opgroeit.
Ja.
Omdat het best wel... Ik zie wel dat die Tim den Best heeft net een nieuwe documentaire gemaakt. Ik ben even de naam vergeten. Maar dit is wel... Wat ik heel interessant vond is dat dan hij op een school komt en daar... Dan stellen die kinderen zich allemaal voor en dan noemen ze daar meteen het voornaamwoord bij. En dan denk ik zo van, oké, interessant.
Er is absoluut een revolutie gaande op dit gebied. Dat idee heb ik ook.
Ja, dus ik denk gewoon dat ik eigenlijk net pech heb gehad, tussen aanhalingstekens.
Ja.
En ik denk ook dat gaat veranderen. Alleen ik denk wel dat de huidige generatie, dus mijn generatie, dat daar nog het echt heel erg... moeilijk is en er niemand echt van bewust is dat dit gaande is en dat het moeilijk kan zijn voor iemand. En ik heb wel het idee dat in de topsport, een topsportleven is echt een leven waar, dat is gewoon een leven vol excessen. Dus zoals ik dan in de kolfruimte lig op de redactie van NRC Handelsblad, was voor mij ook dat ik kotsend langs het veld stond op een hockeyveld.
Dat is ook bijna wat er van je geëist. Bij NRC wordt dat niet van je geëist, maar als sporter wordt dat wel van je geëist natuurlijk. Dat je altijd tot het uiterste gaat.
Ja, en zo ben ik gewoon nu geprogrammeerd. Dus ik heb dat aangeleerd gekregen. Dat het
maar het is ook hoe jij bent.
Ja, denk je?
Ik.
Ja, ik denk dat het... Ik denk wel ik denk dat het een deel van mij is.
Nou ja, dat blijkt alleen al uit het feit dat je... zo ver bent gekomen in iets waar je geen vreugde aan hebt beleefd.
Ja.
Dat je dus bereid of in staat bent geweest om je zo lang, zo intens op te offeren, omdat dat nou eenmaal het pad was wat toevallig, of het ding was wat toevallig op je pad kwam.
Ja.
En je voelde dat je daar je ouders een plezier mee deed in je omgeving, dat iets had van, nou, dat moet je doen.
Ja.
En dat je gewoon als een, bijna als een robot, gewoon... Ja, tot het moment dat het echt niet meer ging. Maar toen werd je eigenlijk ook fysiek gedwongen daardoor.
Ja.
Toen kwam er ineens een soort knak door een blessure. En waardoor alles eventjes ineens kantelde. En dat je eigenlijk een soort ontsnapping
had. Toen werd er beslissing voor mij gemaakt.
Toen werd er beslissing voor je gemaakt. In ieder geval werd je er toen even uitgehaald. En ben je toen gewoon niet meer teruggekomen eigenlijk.
Ja, ja, klopt.
Maar goed, het feit dat je dus als een soort robot eigenlijk zo lang dat pad hebt bewandeld.
Ja.
Wil toch zeggen dat het ook echt in jou zit van oké, dit is mijn doel. Dit gaan we doen. En ja, ik laat er alles voor wijken. Gewoon zelfs ook mijn eigen weerzin en wat dan ook.
Ja, ik denk dat dat zo is.
Ja.
Ja, ja, want dat toen ik... Dit boek ben ik gaan... Of in elk geval een boek. Ik wilde een boek maken. Ja. Daar begon het mee.
Ja.
En ik kreeg voor mijn verjaardag van Maaike van Leeuwen, een goede vriendin van mij, een boek op de redactie van NRC, van Peter Buurman. En toen keek ik voorin en toen zag ik staan dat hij, geloof ik, geboren is in 1990 of 1992 of zo.
Ja.
92, geloof ik. Ik ben uit 96, dus dacht ik, oké, ik heb nog 4 jaar.
Ja.
En dat is, dat is nu 2,5 jaar geleden.
Je gaat concurreren met Peter Buurman, verlies je het altijd.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik dacht wel, ik moet nu wel vaart maken.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En dat is dan... Dat was voor mij wel
dit
de reden.
Dit klinkt toch gewoon wel weer competitief.
Ja, competitief, hè?
Ja. Maar misschien ook gewoon planning. Dat je denkt, oké, dit is blijkbaar het ritme wat er geldt.
Ja, maar ook wel dat ik geloof er heel erg in dat je als je jong bent ook de kans krijgt om misschien te falen ook. Of om iets te doen waar je... Of om dat er ook schoonheidsfoutjes mogen zijn.
Zeker.
En dus ik mijn doel was ook wel echt om jong te debuteren. Omdat ik dan het als schrijver...
Gevoel had.
Ja, omdat ik dan het gevoel had van... Nou, dan schrijf ik een debuut en dan... zal dat goed zijn of slecht zijn, maar in elk geval zullen de fouten die ik maak zullen nog enigszins door
te verantwoorden zijn.
Ja. Gewoon dan denk ik van deze jongen is pas 26.
Ja.
En dat is wel dat zit. Dus er zit eigenlijk, het is best wel interessant, er eigenlijk een soort faalangst ook onder zit, zo van dat ik denk van ik wil wel dan jong debuteren, want dan worden die fouten me een soort van vergeven.
Ja.
Dus het is wel ook. Ja, ik ben heel competitief, denk ik. Maar tegelijkertijd... En ik heb een doel en daar laat ik echt alles voor. Alles moet daarvoor wijken. En dan, maar tegelijkertijd heb ik enorme faalangst. Om dan dat...
Dat hoort daar natuurlijk bij. Die gaan hand in hand.
Ja.
Ik bedoel, als je geen faalangst had... dan zou je waarschijnlijk niet zo ongelooflijk hard gaan om je doel te bereiken. Ja, dan zou je er ook laconiek over zijn. Denk je, dan zal ik falen. Kan ook een keer gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, het is natuurlijk de faalangst die hier jou naar voren schreeuwt de hele tijd.
Dat denk ik wel, ja.
Ja.
Ja, dat is wel echt wat ik mezelf heb voorgenomen.
Ja, en ik denk dat toch, maar ik denk dus dat het bij jou niet zozeer competitief is. Omdat je dus, ik denk niet dat jij, zal maar zeggen, een soort blinde haat voelt. Dat je denkt, ik moet Peter Buurman vermorselen.
Nee.
En ik zal een jaar eerder debuteren dan die klootzak. Maar dat het dus meer is dat je denkt, oké, dat is blijkbaar. Dus inderdaad, je hebt dan een soort categorie. En denk je van, oké, je moet jong debuteren. Want dan mag je nog fouten maken en dan kan je op je 32e kan je met een volgend boek komen of met je derde boek, dat zal het dan ongeveer zijn.
Derde, denk ik.
En dat is dan inderdaad al wat beter en dan word je een beetje tot het establishment en weet ik veel. Dus dat je meer ook voor jezelf als een soort geruststelling bijna alweer een soort heel plan hebt van hoe je het gaat doen.
Ja.
Ja, en dat dan zo zal gebeuren allemaal.
Ja. Ja. Ja, ik moet een beetje lachen omdat... Ik heb 3,5 jaar bij NRC Handelsblad gewerkt.
Ja.
Toen ben ik daarna bij Follow the Money terechtgekomen. Daar heb ik onderzoek gedaan naar de sportwereld onder andere.
Ja.
En toen heb ik ontslag genomen dat ik het daar niet heel erg naar mijn zin had, onder andere.
Was er tussen een topsportmentaliteit?
Ja, precies.
Ja, ja. Het is natuurlijk... Ja,
ja, het ging om scoren.
Ja, en toen door een ex-topsporter geleid.
Ja, ja. Ja, dat was niet was voor mijn mentale welzijn niet heel
goed.
Erg goed.
Nee.
Dus toen heb ik daar ontslag genomen en vervolgens... ben ik een master milieuwetenschappen gaan doen. Omdat ik dacht, stel nou dat die hele journalistiek helemaal niks wordt. Dan heb ik nog een vangnet.
Ja.
Dus dat is wel waar wat je zegt, denk ik. Dat ik altijd voor mezelf wel bezig ben om het zo in te richten en te plannen. Toch in zekere zin, omdat ik bang ben dat het misgaat.
Ja.
En dat ik ook, ik heb weinig zelfvertrouwen, denk ik. Ik heb ook wel...
Ja en nee. Nou, zou ik gokken.
Ja, ik heb het idee dat het voor mij wel zo is dat ik dan met zo'n... Met, dan, als ik dan dat, toen ik het boek af had en naar mijn redacteur toe stuurde... Toen dacht ik wel van, dit gaat echt aan gort geschoten worden, dacht ik toen. En dat was gelukkig niet zo, maar ik had wel die intense angst dat ik dacht... Dit gaat ik heel slecht vinden.
Ja.
En dat is... Ik denk dat wel... Het is wel de onzekerheid die mij drijft, denk ik. En ook dat ik niet weet... Ik denk dat dat ook echt iets van mijn generatie is. Dat de toekomst zo onzeker is... dat we helemaal niet weten wat er...
Ik denk dat het van alle generaties
staat.
Is. Oh, okay. En ik denk dat dit...
Dat had jij ook.
Tuurlijk. Ja. En ik denk dat dit ook is wat iedereen heeft als hij een boek inlevert. Of misschien een paar idioten niet. Maar dat iedereen ook met angst in zijn hele lichaam dat doet.
En ja, dus dat is niet uniek.
Ook iedereen denkt, of weet ik veel, wat 80% mensen denken, nu val ik door de mand.
Ja.
Nu doorzien ze dat ik eigenlijk niks kan.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk het hele ingewikkelde ding van mensen die iets willen scheppen en maken.
Ja.
Dat je aan de ene kant de arrogantie hebt, de diepe arrogantie, om te denken dat je iets toe kan voegen aan alles wat er al de hele dag de wereld ingestuurd wordt. Dat je denkt dat jouw stem belangrijk genoeg is. En tegelijkertijd zit daar een soort diepe put van onzekerheid. Maar die twee houden elkaar. Die zijn hetzelfde, denk ik wel eens.
Ja.
Een diepe put van onzekerheid waar je alleen maar een pijloze diepte denkt. Het is toch eigenlijk niks. Het stelt niks voor.
Ja.
Dus dat zijn twee hele wonderlijke krachten die elkaar... Ja, of die misschien wel hetzelfde zijn. Dat het is hetzelfde gevoel. Misschien is het ook om voor jezelf te bewijzen dat het niet zo erg is als je diep van binnen denkt. Dus dat je zo onzeker bent dat je juist het moet doen om te bewijzen dat het niet zo is, zoiets.
Ja, ik denk wel.
Ingewikkeld.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar het is wel tegelijkertijd ook een... Ik ben niet ervan overtuigd. Ja, inmiddels merk ik aan mijn schrijven dat het steeds beter wordt. Ja. En dat zie ik ook. Want ik weet natuurlijk wel wat goed is en wat niet goed is. Alleen het
je
maken...
Je leert de kunst natuurlijk. Of het kunstje, hoe je het wil noemen. Maar je leert dat vak, dat leer je.
Ja, en dat is dan in zo'n boek echt heel welkom. Omdat je dan gewoon een soort van... Nou, hier schrijf maar 10.000 woorden op. En dan wordt het uiteindelijk...
uitgegeven.
Ja, en dan gaat je redacteur er doorheen. Dan schrapt hij een derde of wat dan ook. En dan daar leer je ook heel veel van. Maar het is wel zo dat ik denk dat die diepe onzekerheid over wat ik maak... en ook, ja, ik denk dat ik gewoon totaal rust... Ja, mijn uitgever of mijn redacteur die zei bij mijn boekpresentatie ook... de enige constante van de afgelopen 3 jaar in mijn leven is hij. Ik heb een nieuw vriend gekregen, een relatie over, een nieuwe relatie begonnen.
Ja.
Mijn werk 2 keer opgezegd, mijn baan opgezegd. Ik ben weer gaan studeren 1 jaar tussendoor. Dit boek kwam uit. En eigenlijk het enige constante in die periode, naast dan natuurlijk mijn ouders gelukkig, was mijn redacteur en dat boek.
Ja.
En dat was voor mij ook, dat is wel, er zit een diepe onrust in wat ik doe. En er zijn zoveel, ja, ik bedoel, ik heb lijstjes in mijn telefoon met, oh, ik wil hier een volgend boek over maken en daar nog een volgend boek. En eigenlijk zou ik het liefst een kunstproject maken. Ik zou heel graag iets voor tv willen maken. Ik zou met dit boek eigenlijk een tv-serie willen maken over hoe het, dat je over topsporters of mensen in een heel heteronormatieve setting en hoe het dan is om tot een minderheidsgroep te behoren. Want ik denk dat het, en ja, al die ideeën denk van, ja, dat wil ik eigenlijk allemaal doen.
Ja.
Maar dan denk ik continu van, oké, hoe kom ik daar? En dat is een vraag waar ik me eigenlijk de hele dag... Ja, ik kan me daar de hele dag mee bezighouden. Gewoon, hoe kom ik op die...
Ja, en aan de ene kant is dat natuurlijk productief voor je. Want je verzint tenminste wel een strategie waarschijnlijk uiteindelijk.
Ja, waarvan ik ook niet werkt of die werkt.
Je weet ook nooit of het werkt.
Ja, doe maar wat.
Maar goed, je bent er wel mee bezig. Je gaat niet je leven zitten verlummelen of blauwend in een hoek zitten.
Nee, weet ik veel wat.
Je gaat wel aan de gang. Dus aan de ene kant is het productief, aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort beklemmend en verstikkend.
Ja, enorm verstikkend. Ja, ik vind het ook echt moeilijk.
Ja, maar het is ook fantastisch, Pepijn.
Ja, ja.
Ik bedoel, je hebt ook gewoon veel ideeën en je hebt ambitie en je gaat ervoor.
Ja.
Je moet het ook een beetje omarmen, hè, wie je bent.
Ja, maar dat kan ik niet zo goed.
Nee.
En ik kan ook niet zo goed... Iedereen zegt nu van, oh, je moet ook een beetje genieten van deze periode rondom de uitkomst van zo'n boek. En dan denk ik, ja, het lukt me gewoon niet.
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Dus het is een...
Maar je moet niet vechten tegen wie je bent, maar je moet genieten van wie je bent. Dus jij bent nou eenmaal een overambitieuze, superplannende, koppige, eigenwijze... presteerder. En niet omdat je dus op nummer 1 wil staan, maar omdat je jezelf eigenlijk altijd tot het uiterste wil dwingen.
Ja.
Nou, geniet ervan. Ik bedoel, je bent tenminste geen klaploper.
Nee, dat is zo. Maar dat is wel... Ik denk dat de acceptatie van... Ik denk dat je dit deel van je leven, dus wie je bent of hoe je bent, dat je dat misschien accepteert in de periode dat ik aan het worstelen was met mijn geaardheid. Tenminste, dat is hoe het voor mij... Ik ben daar zo druk mee geweest in mijn hoofd.
Ja, het is natuurlijk ook voor iemand met zoveel dwingende gedachten over hoe dingen moeten zijn, hoe het moet lopen, hoe je vindt dat het moet zijn of hoe je denkt dat anderen vinden dat het moet zijn, waardoor jij ook vindt dat het zo moet zijn. Maar als je daar zoveel dwingende ideeën over hebt, is het natuurlijk ook wel een streep door de rekening. Als er iets is wat dus een beetje afwijkt, wat niet helemaal volgens de norm is.
Ja.
Ja, en wat je gewoon niet kan dwingen een andere kant op.
Ja, ja, ja. Ja. Dat was denk ik... Ja, ik bedoel, het leven was zoveel makkelijker geweest zonder dat, zonder die moeilijkheid. Maar...
Ik denk dat het je redding is.
Dat het mijn redding is? Waarom denk je dat?
Nou, ik denk dat het heel... Dat, ik bedoel, stel je voor dat je ook nog... Dat je dus met deze soort dwingende... ambitie die jij in je hebt, dat je ook nog eens gewoon een perfecte hetero was. Ik denk dat je een vreselijk leven tegemoet was gegaan. Ja, want dan was je nu al waarschijnlijk hoog bij een of andere McKinsey-achtige kutorganisatie geweest. En dan had je nu al een Land Rover gehad. Misschien had je dan nu al de vrouw gehad waarmee je al wist dat je daar drie kinderen mee zou gaan krijgen.
Yeah.
Je had waarschijnlijk al je eerste, weet ik veel, koophuis in Bilthoven of zo. Was je al mee bezig geweest. Yeah. Ja, als jij ook nog dat standaard pad in je leven had kunnen bewandelen, ja, dan was je helemaal niet meer te houden geweest.
Nee.
Dan was je misschien ook ongelukkig geweest. Maar dan had je niet eens de kans gehad om er op één manier aan te ontsnappen. En inderdaad in de journalistiek. Want het is natuurlijk toch ook, je bent ook gewoon gedwongen om iets anders te gaan doen.
Ja.
Omdat je je ongemakkelijk voelde als homo in die hockeywereld.
Ja.
Ben je ermee gestopt en ben je die journalistiek ingegaan.
Ja, ja, absoluut.
En nu schrijf je boeken en je hebt een vriend. En je wordt ook gedwongen dan inderdaad om niet het standaard leven te leiden.
Ja.
Wat je natuurlijk 100% zeker had gedaan als het helemaal volgens het plaatje was geweest.
Ja, 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 misschien wel. Ik heb er denk ik nooit over nagedacht hoe het is om hetero te zijn. Of hoe dat voor mij anders zou zijn geweest.
Nee.
Maar ik denk wel...
Ik denk dat het met jou... Nou goed, ik zal niet te lang aan het woord zijn. Maar ik denk dat het met jouw karakterstructuur is.
Ja.
Structuur heel goed is dat je op één punt gedwongen bent om het niet helemaal volgens de standaardregels te doen.
Ja.
Eén essentieel punt is niet zomaar een klein dingetje.
Ja.
Maar dat je uiteindelijk veel gelukkiger zal maken en meer op zal leven.
Ja, ja, ik denk dat je daar wel... Ik denk als je het zo noemt, dat je daar gelijk in hebt. Het is wel, denk ik, dat voor mij de... Ik hoop, dat is echt wat ik hoop, is dat de journalistiek op een gegeven moment voor mij een plek wordt waar ik het niet alleen maar denk aan dat presteren. Al denk ik dat dat misschien een hoop is die voor mij gewoon niet weggelegd is.
Nee.
Maar voor mij voelt dat wel... Ik vind het wel belangrijk dat... Als ik iets maak, dat het gezien wordt en dat daar bepaalde erkenning voor is.
Ja.
En kijk, we hadden het aan het begin van het gesprek over dat of ik dat boek nou had gemaakt voor al die anderen of ook voor mezelf.
Mm-hmm.
En ik denk dat je wel gelijk hebt dat ik het boek ook voor mezelf heb gemaakt. Natuurlijk denk ik als dat boek uitkomt, ik hoop dat het iets teweeg brengt en dat we erover kunnen hebben. Maar ik hoop natuurlijk ook dat het mijn schrijverschap inluidt. Weet je, dat is natuurlijk ook wat je hoopt met zo'n boek. Dus het is een. Het heeft zoveel.
Ja, maar dan wordt het alweer zoiets externs. Vind ik ook goed hoor. Want dat is ook wie jij bent. Ik bedoel, jij moet nou eenmaal. Jij denkt al, zal ik maar zeggen, aan je tiende boek. En dat er zo dat lijstje staat van eerder verscheen van Pepijn Keppel. En dat je dat lijstje ziet.
Nou, ik heb wel drie. De volgende twee zijn er.
Ja, precies.
Geval.
Dus ik weet dat jij zo denkt. En dat is ook goed. Maar. Ik bedoel, je bent toch ook een scheppende figuur.
Ja.
En uiteindelijk schep je niet om dat lijstje te maken. Of ook, dat is deels, want dat is ook wie je bent. Maar je schept ook gewoon omdat er iets in je zit wat eruit moet.
Ja, tuurlijk. Ik heb ook het idee dat ik er niet aan kan ontkomen. Want ik denk ook steeds wel van... Toen ik die massamilieuwetenschap aan het doen was, dacht ik steeds van... Nou ja, nu kan ik altijd nog consultant worden.
Ja, maar
je zei dus
eerder in het gesprek... Ik dacht... Dat ik er al goed over nagedacht had en dat ik het al verwerkt had.
Ja.
Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Dus dat is dan toch voor een heel groot deel ook de reden dat je het boek hebt geschreven.
Ja,
dat je jezelf gewoon, los van of er nu ergens een 13-jarig Pepijn Keppeltje is die dit boek zal lezen. Dus een nieuw Pepijn Keppeltje.
Ja.
En die er iets aan zal hebben. Ik bedoel, ja, prima, dat zou fantastisch zijn. Maar het is ook gewoon dat je jezelf nu hebt gedwongen om 3 jaar lang, want je hebt dus 3 jaar lang aan gewerkt.
Nee, een jaar denk ik.
Oh ja, oké. Okay. Je zei 3 jaar, de constante, goed. Ja, je hebt er een jaar lang, en ik weet dat een boek schrijven intensief is.
Ja.
Een jaar lang heb je jezelf heel intensief moeten dwingen om even over deze materie na te denken.
Ik vond het helemaal niet intensief hoor. Ik vond het emotioneel heel intensief, maar qua... werk of zo, vond ik het niet per se heel intensief.
Okay.
Dus het was wel voor mij dat ik dacht, oh, dit, ik had dan een hele dag, ik had dan colleges gehad of zo, of een ander stuk geschreven, en dan ging ik s'avonds op de bank nog even 500 woorden tikken.
Ik vond het ontspannen.
Ja, ik vond het eigenlijk wel ontspannen.
Oké, maar emotioneel intensief. Nou, in ieder geval heb je gedurende een lange periode, heb je jezelf moeten dwingen om eens even heel, heel goed en diep na te denken over hoe dat toch allemaal gegaan is met jou.
Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
Nou, dat is toch pure winst.
Ja, ik denk ook wel dat het ik denk dat het boek voor mij echt een ja, ik vond het zo, ja, ik vind het heel moeilijk om te verwoorden eigenlijk. Kijk, ik denk dat het boek voor mij, ik heb het ook al best wel vaak teruggelezen. In het begin heb ik het van kaft tot kaft 1 keer gelezen en dat was het. En nu lees ik bepaalde delen steeds terug. En doe ik vooral mezelf te herinneren aan hoe ik me toen voelde. Omdat ik me voor het schrijven van het boek steeds moest inleven in die periode. Er zit bijvoorbeeld 1 scène in dat ik, dat zie ik echt als mijn... bevrijding eigenlijk. En dat is dat ik thuis op de bank zit en dan alleen thuis bij mijn ouders. Jaar of 17, 18 ben ik dan.
Ja.
En dat ik dan de film Into the Wild zie. En die film gaat over een jongen die probeert te ontsnappen aan de dagelijkse sleur, of in elk geval het gebaande pad.
Ja.
En die ervoor kiest om daar eigenlijk zijn droom achterna te gaan, of in elk geval los te breken van de samenleving.
Ja.
En met een als zijn geld te verbranden en weg te rijden en naar Alaska trekt. En dat boek en die film hebben voor mij echt iets in mijn denkbeeld veranderd. Dat is natuurlijk prachtig dat een boek of film dat kan. En dat is, ik lees dat stukje bijna elke dag. Omdat dat voor mij, het was een heel, ja, ik zal het heel kort vertellen, maar er was een, die avond zat ik dus op de bank en ik zag die film en ik weet nog het gevoel, ik voelde me bijna verheven boven mezelf. Alsof ik op mezelf neerkeek terwijl ik die film aan het kijken was. En ik pakte een whiskyfles van mijn ouders en schonk glas na glas ongeveer in. En ik kan me dus niet zo heel veel herinneren van de film van die avond. Ik heb hem daarna nog heel vaak gezien. Maar op die avond, de volgende dat ik wakker werd, wist ik eigenlijk niet zo heel veel meer wat ik had gezien. Maar ik weet wel het gevoel dat ik had. En het gevoel dat ik had was, oh, er is een uitweg. Je kan gewoon kiezen om weg te gaan. En dat vluchten heeft voor mij, dat zit nog steeds heel diep. Ik heb nog steeds dat ik regelmatig denk van, oh, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Dat, en het is niet een, dat, ook al heb ik het nu voor mijn gevoel goed, ik heb een vriend, ik heb het hartstikke leuk, maar ik heb nog steeds het gevoel van, oh, ik moet weg. En dat gevoel is toen ontstaan, omdat ik misschien ook wel nog steeds niet heel erg blij ben. Terwijl ik natuurlijk alle reden heb om gelukkig en blij te zijn, maar nog steeds zit er wel in mij een bepaalde... Ja, een bepaalde, naast onrust, ook gewoon bepaald diepe, ja. Ik ben gewoon eigenlijk ergens natuurlijk op een vlak best wel ongelukkig eigenlijk. En dat is, daar probeer ik eigenlijk steeds van weg te rennen. En dat lukt me nu, dat doe ik niet. Dus ik blijf steeds op de plek waar ik zit. En ik kies er wel voor om dan banen te wisselen als ik er niet tevreden ben en zo. Maar,
ja, maar het probleem of het ding is natuurlijk dat je gewoon zoveel van jezelf wil. Altijd.
Ja,
dat
ja.
Is neem ik aan wat je voelt, wat je eigenlijk voelt als hetgeen naar waar je aan wil ontsnappen.
Ja, dat denk ik. Ja, ja,
maar dat ik bedoel, als je van baan wisselt, wil je nog steeds heel veel van jezelf.
Ja.
En dan in een nieuwe baan.
Ja, precies.
Dus,
dus
dan ontsnap je er niet aan.
Ja, en ik ben ook al best wel dat ik denk van, oh ja, dan ga ik, stel dat ik nu een nieuwe baan zou nemen bijvoorbeeld, dan denk ik al meteen van, oké, dan krijg je natuurlijk altijd een jaarcontract of zo. En dan denk ik van, nou, dan ga ik, wil ik wel, ik wil een vaste plek. Maar ja, als uiteindelijk heb ik waarschijnlijk die vaste plek. En dan denk ik van, waarom zit ik hier in godsnaam? Weet je wel, dat is een beetje de, waar continu, ik ben de hele tijd in gevecht met dat ik eigenlijk te veel van mezelf eis, dan vervolgens weer denk van, oh, waarom doe ik dit? Ik wil hier weg. En dan
ja, dus daarom is eigenlijk
opnieuw.
Die vraag die ik net stelde, kan ik je eigenlijk geloven als je zegt dat je de journalistiek nu wel heel leuk vindt?
Ja.
Is eigenlijk best wel een goede inschatting dat ik die vraag stel.
Ja.
Want ik kan ervan uitgaan dat je journalistiek in principe leuker vindt dan hockeyen.
Hartstikke
dus
leuk, ja.
Hartstikke leuk.
Ja.
Maar
ja, ik geniet er echt van.
Je geniet er, ja, maar toch ook. Is
ja, maar
er
zit wel
iets,
prestatiedrang in mij.
Ja, er is eigenlijk iets in jou dat als je ook doet wat je leuk vindt, dat je het dan nog in jezelf zo moeilijk maakt.
Ja.
Dat het plezier misschien niet vergaalt, maar wel een beetje in de weg zit.
Ja, absoluut. Ja. Maar ik heb ook wel, er zijn ook, als ik terugdenk aan de verhalen die ik tot nu toe heb gemaakt, zijn er ook maar een stuk of 10 of zo waar ik echt heel erg blij mee ben.
Nou, dat is toch fantastisch. Dat is toch een geweldige score.
Ja, ik vind dat dan niet.
Nee.
Nee. Ik denk dan van ja, ik begrijp ook dat niet elk verhaal een Pulitzer is. Dat begrijp ik. Alleen ik zit wel.
Kan
dat
niet
ik
elke week een gouden ei leggen.
Nee, maar.
Zijn we in Noordhoek ooit tegen mij en Teun.
Maar ja. Het is wel dat ik denk van ja, het is wel belangrijk om in hoe ik erover nadenk. Denk, oh, dit is echt een. Ik wil het zo goed doen en het moet van een bepaalde. Mijn ondergrens moet zo hoog zijn dat niemand daar ooit iets over te zeggen heeft. Eigenlijk, snap je? Dat is bijna, dat is die onzekerheid die dan weer samenvalt. Ja. Maar dat is wel een, ja, ik wil, ik ben
je legt
er
die je bent zoveel eisend voor jezelf. Van wie, hoe kom je daar aan, Pepijn?
Ik denk mijn moeder, ja. Mijn moeder groeide op in Curaçao. En mijn opa was marineman, dus dat gezin kwam op een gegeven moment op Curaçao terecht. En mijn moeder, die kreeg daar natuurlijk heel slecht onderwijs. Want het onderwijs op Curaçao is nou eenmaal vele malen slechter dan hier in Nederland. En zij kwam hier terug en was gewoon liep heel erg achter.
Ja.
En vanaf dat moment heeft zij zich altijd dom gevoeld. Of niet goed genoeg.
Ja.
En ik heb haar ik heb haar natuurlijk gezien toen ze heeft de PABO gedaan. Toen stond ze voor de klas. En vanuit voor de klas werd ze adjunct-directeur en daarna directeur en schoolbestuurder. Ja. En nu vervolgens...
Ze heeft zichzelf omhoog gewerkt.
Ja, nu zit ze in de directie van het Mediacollege in Amsterdam. En daarbij, en ze heeft heel erg last van migraine bijvoorbeeld. En dan kotsen ze 's ochtends nog of 's nachts nog in het toilet. En dan vervolgens, de volgende dag ging ze gewoon naar werk.
Ja.
Dus ik denk dat streberige, dat komt volledig bij haar vandaan.
Neem je daarom ook altijd 2 paracetamol?
Ja, ik denk het wel. Want zij
een soort hoofdpijnangst.
Ja, maar ook omdat ze bij ons waren, bij mijn ouders liggen denk ik 1000 paracetamol op voorraad. Dus het was altijd als je al maar een beetje hoofdpijn had, of een beetje, dan zei mijn moeder paracetamol erin. Ja. Niet 1, altijd 2, want 1 werkt niet.
Nee.
Dus ik ben gewoon vanaf kleins af aan gewoon opgevoed met 2 paracetamol erin en dan gaat het goed.
Ja.
En dan heb ik nog een soort van in mijn hoofd bedacht dat dan je bloed dunner wordt. En dat je dan het bloed dus sneller door je,
door
je hoofd... Ja, dat zie ik dan voor me. Dat dan mijn bloed sneller door mijn hoofd heen gaat. En
dus
ik sneller
kan sneller
denken. Ja, dus zo denk ik er dan bijna over na.
Er zijn allerlei neurotische gedachten nog bij ontwikkeld ook.
Ja. Dus het is een soort wondermiddel. Ja, dus dan denk ik van oh ja, dat is... Ja, maar mijn moeder was
dus dat heb je zelf ingeprent dat je dat nodig hebt om, om goed te kunnen presteren. Ja. En je moeder was inderdaad, die heeft zich vanuit een moeilijke positie heeft ze zich omhoog moeten knokken. Dus ze moet in haar ook een diepe ambitie, het ambitiegen moet erin zitten.
Ja, en ik denk bij mijn vader, die heeft zich misschien, die was marechausseeman en die werkt nu bij de KLM. Maar die is, die was op een blauwe maandag, heeft hij bij AZ gezeten en daar de top nooit gehaald.
Nee.
Omdat hij geblesseerd raakte.
Ja. Als keeper.
Ja, maar die heeft mij wel... Ben ik begonnen aan een verhaal, weet nog niet voor waar, maar om met hem terug te gaan naar Den Helder, want daar is hij opgegroeid, om het te hebben over zijn jeugd, maar ook over hoe dat dan vervolgens op mij invloed heeft gehad.
En wat voor een gezin in Den Helder is hij opgegroeid?
Vader, die was automonteur. Een moeder, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ze deed.
Okay. Den Helder is natuurlijk ook een wonderlijk oord, hè?
Nou ja, als je daar binnen bent, dan word je al compleet ongelukkig natuurlijk.
Ja, het is een rare uithoek.
Ja, het is echt of je bent daar, of je werkt met je handen, of je zit bij de marine.
Ja.
Dat is een beetje het is echt heel, ik bedoel, als je daar binnen rijdt, dan je kan daar, ik geloof gewoon niet dat mensen daar gelukkig kunnen zijn.
Nou, misschien zijn ze er wel, maar het is wel een apart stukje Nederland en Helder.
Ja, absoluut. Terwijl ik wel op het moment dat ik dus de marineboten zie liggen, dan voel ik wel in mezelf een soort van drang om weg te gaan, om op zee te stappen.
Ja.
Ik heb ook ooit gesolliciteerd bij de marine.
Echt waar?
Ja, omdat ik dacht van, toen zat ik nog in de kas, maar toen dacht ik van ja, een vriend van mij die ging naar de marine, die had zich opgegeven om straaljagerpiloot te worden, die is uiteindelijk marinier geworden. Maar mijn familie zijn grotendeels allemaal marine mensen, dus ik dacht nou, ik wil ook marineman worden, ik wil die traditie voortzetten.
Ja.
Als ik dan binnenliep bij het Kim...
Maar marine mensen, dat is natuurlijk ook wel een veel eisende slag.
En heel erg volhardend.
En heel erg volhardend en heel erg niet verzaken. En,
hard voor jezelf
hard
zijn.
Hard voor jezelf zijn.
Maar ook wel, en dat is denk ik het meest wat me trok in dat vakgebied, is dat het een soort vriendschap, een onvoorwaardelijke vriendschap tussen je collega's zou zijn. Dat beeld heb ik er altijd bij.
Ja.
En ik weet dat dat niet zo is, want die vriend van mij zit nu bij de mariniers en ik zie dat dat niet altijd zo is.
Nee.
Maar in mijn hoofd is dat nog steeds zo.
Ja.
Alsof het eigenlijk de familie is waar je die er hetzelfde over denkt.
Ja. God, Pepijn, het is toch wel een web van verwachtingen en ideeën en vooruitzichten en nou al dat soort dingen die jij in je hoofd hebt en waaraan voldaan moet worden of waar je naar leeft, zou ik maar zeggen.
Ja.
Veel meer dan het gewoon kijken hoe het komt en...
Ja, nee, dat kan ik niet goed.
Nee, dat kan je niet.
Nee, ik vind wel, zoals om dan, je vroeg aan mij waar, of in elk geval, ik zei tegen, zullen we alsjeblieft niet bij mij thuis deze podcast opnemen?
Nou, zo zei je het niet. Je had er allemaal een soort quasi-rationele argumenten bij waarom het niet zo handig was. Iets met een poes of zo.
Ja, die rondrijden. Ja. Ja.
Volstrekt onzinnig. Maar goed, je zei niet, kunnen we het alsjeblieft niet bij mij thuis doen?
Nee. Maar dat is dan wel omdat ik het ook prettig vind om... Ik denk,
en het galmde ook, vond je.
Dat is zo, ja. Dat is wel echt zo. Nee, ik denk wel dat het zo is dat ik het prettig vind om dan wel een soort van overgeleverd te zijn aan het lot ook. Omdat ik mezelf
tuurlijk
dan niet...
Ja, maar bovendien, als je mij thuis zou ontvangen, zou je alweer zoveel...
Had ik het huis gepoetst gisteren.
Had je het huis gepoetst? Welke koffie moet ik in huis hebben? Het moet helemaal perfect. Had je de eisen alweer zo hoog gemaakt om de perfecte ontvangst te regelen? Dus dat is een zorg die je er helemaal niet bij kan hebben.
Ja, klopt.
Bij deze toch al zenuwslopende aangelegenheid van dit interview.
Ja. Nee, dat is wel zo, denk ik.
Ja.
Ja, nee, ik had absoluut gisteren het huis gepoetst en absoluut koffie gehaald.
En ja,
en koemelk
de goede
en
koekjes en havermelk. Gehaald. Ja, precies.
Ja, nee, dat had ik absoluut gedaan. Maar ook dat ik... Dus deze dat, denk ik... Of misschien zeg ik in mezelf niet dat het per se dat is... Maar wel ook dat ik het gevoel heb dat het prettig is om in het... Dat ik ergens naartoe ga en eigenlijk niet zo goed weet waar.
Tuurlijk.
Dus dat, dat ik dan even dat niet heb. Dat het even niet bij mij is.
Ja.
En dat zou ik ook...
Ja, maar dat, daarom denk ik dus dat je homoseksualiteit ook je redding is.
Ja.
En niet alleen maar een straf.
Ja.
Maar ook gewoon... Omdat je tenminste gewoon door iets externs ook even van je pad, van het volstrekte standaardpad afdoet. Waarin je waarschijnlijk de grootste was geworden en de succesvolste en de beste. En nou, weet ik niet, maar goed, wel je was heel ver gekomen en had je nu wel op de Olympische Spelen gespeeld.
Misschien.
Ja, en dan was je nu wel inderdaad bij een groot bedrijf al goed bezig geweest. Nou, dat wat ik net allemaal schetste.
Ja. Ja.
Dus je bent tenminste ergens een beetje ontregeld.
Ja, nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar ik heb er zelf zo nooit over nagedacht.
Nee. Hey, en Pepijn, is de vraag nu natuurlijk van hoe ga je nu zo met je karakter om dat je bent zoals je bent, want dat ben je nou eenmaal, en dat je er niet ongelukkig van wordt. Want het is natuurlijk zonde eigenlijk om nu je leven lang daar ongelukkig mee te zijn.
Ja.
Dus ik zit me af te vragen van, zou je nou moeten veranderen of zou je het nou moeten omarmen?
Nou ja, kijk, het logische antwoord is natuurlijk om te omarmen.
Ja.
Maar...
Nou, dat zeg je nou heel makkelijk, maar het logische ding is ook dat je jezelf altijd wil veranderen.
Daarom, ja. En ik denk dat het voor mij... Ik heb wel gemerkt toen ik bezig was met het boek, dat ik dacht, er komt nu iets in mij los wat ik niet ken van mezelf. Dus, en dan bedoel ik niet per se hoe goed of slecht het is, maar gewoon een overgave ook aan het boek. Ik denk dat ik heb het gevoel alsof dat nu de boei is waaraan ik me vastklamp. Omdat ik dan het wel, dan kan ik me tot op zekere hoogte wel accepteren van wat ik opschrijf en wat ik denk. En, maar ja, ik denk dat mijn vriend heeft een moeilijke tijd ook met mij, denk ik. Omdat hij heel veel moet incasseren.
Maar het is ook een hele leuke tijd met jou.
Ja, maar het is elke dag kan ik er ergens... Ik denk niet elke dag ergens... Ja, nou misschien wel. Ik denk gewoon altijd erg... De ene dag denk ik zus en de andere dag denk ik zo. Ik
ben heel aantrekkelijk
dat,
van jou.
Ja, dat zou kunnen. Ja,
ik zal toch niet voor niks jouw vriend zijn?
Nou, ik denk soms wel dat hij een beetje ik heb soms een beetje medelijden. En mijn ouders zeggen ook vaak tegen hem van... Oh, je bent... je hebt het wel te verduren met mij dus.
Ja, maar hij heeft toch ook een superleuke... ambitieuze, knappe, lieve.
Ja, moeilijk om dat ook te zien, denk ik, voor mij.
Ja.
Ja, ik denk dat acceptatie... Ik heb wel, toen ik met mijn boek bezig was, heb ik op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan om een verwijzing te halen naar een psycholoog weer.
Ja.
Die ligt tot op de dag van vandaag op mijn nachtkastje.
Ja.
En ik denk, elke dag als ik opsta, ligt er dus ook expres, omdat ik dan elke dag aan denk, van zal ik bellen om een afspraak te maken.
Zodat je jezelf er elke dag mee kan kwellen.
Ja,
want
wel.
Je doet het dus niet, maar je gaat jezelf dan wel elke dag eigenlijk via het briefje verwijten dat je het niet doet.
Ja, dat zie je wel goed, denk ik. Ja, ik leg het wel naast mijn bed, omdat ik denk, dit moet nog.
Ja, precies.
En
je doet het niet, dus er is iets in je waarom je het niet doet.
Ja.
Maar dan wil je jezelf wel elke dag laten weten van, maar je doet het dus niet.
Ja, nee, zo is het.
Ja,
en dat is dus wel een... dus ik zal uiteindelijk... Ik denk uiteindelijk dat ik geen afspraak maak.
Misschien voel je dat je het niet bij een psycholoog moet halen.
Nee, dat zou kunnen. Maar het is wel dat ik... Kijk, die acceptatie van mezelf gaat, denk ik... Ik weet niet of dat er ooit gaat komen. Ik denk dat het een gevecht is dat ik zal blijven leveren, eigenlijk. Gedurende de rest. Ja, dat is niet om daar zielig over te doen of zo. Maar ik denk gewoon dat het iets is wat...
Nee, maar dan
ik,
moet je misschien het gevecht accepteren.
Ja, ik denk dat iets is wat ik zou moeten accepteren.
Ja.
Want ik denk niet dat het ooit overgaat. Ook niet als ik met mensen ga praten.
Nee, precies.
Ik denk dat
geen psycholoog gaat jou uitleggen dat jij de lat niet hoog hoeft te leggen voor jezelf.
Nou, dat gaat toch niet werken.
Nee, precies. Dus kunnen ze je uitleggen en dan ga je weer heel sociaal wenselijk zitten knikken en zeggen van ja. Oké, ik ga het nu echt proberen.
Ja,
en
ja.
Dit, dat, en je weet van toch bullshit, ik ga toch... Als ik een stuk schrijf, vind ik toch dat het beste stuk ooit is. En als het niet zo is, dan haat ik mezelf.
Ja. Klopt. Ja. Dus dat is denk ik de... Ja, dat zal altijd in mijn leven blijven, denk ik. En het is ook, zoals nu met het boek, dat is gewoon ook dat ik dan denk... Ja, ik vind het heel fijn dat er dan aandacht voor is. En tegelijkertijd weet ik dat ik aanstaande woensdag... als de bestsellerlijst opnieuw online komt... dat ik aan het F5'en ben totdat ik weet of ik erin sta of niet.
Ja.
En dat is dus de erkenning waar ik continu op een bepaalde manier naar op zoek ben.
Ja.
En dat is wel hoe ik... Ik vind dat heel erg moeilijk. Dat ik dat belangrijk vind. Dat ik daar mee bezig ben. Dat vind ik echt dat ik daar... En dat is dat gevecht wat ik moet leren accepteren. Maar ik vind dat zo...
Ja.
Het is echt een ja. Ik zou willen dat ik opstond en er niet mee bezig was. Dat zou ik willen. Maar ja, het is...
Misschien zou je eens moeten willen opstaan met niet van alles willen.
Ja.
Dat is natuurlijk het probleem. Dat je gewoon zo steeds iets heel erg wil... Ook al is het er niet.
Ja.
Dus misschien moet je gewoon denken van... Nou, ja, ik ben al eenmaal gewoon... Maar goed, dit is ook ouder worden, Pepijn. Je bent nog jong. Kan je echt geruststellen als je eenmaal 40 bent... Dan kijk je weer heel anders.
Ja.
Nou, dan ben je nog hetzelfde. Maar dan kijk je daar anders tegenaan.
Ja.
Want dan denk je ook van... Ja, zo ben ik nou eenmaal.
Ja, maar ik voel als me wel al 40. Dat is denk ik wel...
Ja, maar dat ben je niet.
Nee.
Dat is het verschil. Ja. Dat beloof ik je. Dat voel
ik me dan 80 is de vraag. Het is wel... Ik voel me echt al oud. Dat snap ik.
Ik heb mezelf ook altijd oud gevoeld. Maar toch ben je toch gewoon puur door wat er... misschien ook hormonaal, maar ook door levenservaring in je lichaam gebeurt, verander je gewoon als je ouder bent.
Ja.
En op een gegeven moment, nou goed, ik doe helemaal geen beloftes, hoor. Misschien is het wel het is voor iedereen anders.
Misschien valt heel erg
maar ik kan me over, op een gegeven moment ben je 40 en dan breng je een boek uit en denk je, oké, dan ga ik weer. Ik ga weer de hele tijd hysterisch op F5 drukken om te kijken. En dan komt het er toch niet in, want met boeken schrijven, het is net een loterij.
Ja,
dan komen er 1000 per week uit en het is volstrekt willekeurig welke ineens opgepikt wordt en welke niet.
Ja.
Dus ja, die teleurstelling zit er dan op. Ben je ook al aan gewend dat die er zit ingebakken?
Ja.
Nou, en dan weet je, oké, dan ga ik dat doen. Zo ben ik nou eenmaal.
Ja.
Ja.
Ja, en dat je daar dan vrede mee hebt.
Of niet, maar dan heb je er vrede mee dat je er geen vrede mee hebt.
Ja.
Snap je?
Ja.
Ik bedoel dat je op een gegeven moment ga je het proces ook doorzien.
Ja.
En kan je iets beter snappen van, ja, dat is nou eenmaal waar ik steeds doorheen moet.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het maar moeilijk.
Snap ik.
Ja.
Het leven is ook niet makkelijk.
Nee. Het is een dagelijks gevecht.
Het is een dagelijks gevecht.
Ja.
En helemaal gelukkig is bijna niemand. Goed, je hebt natuurlijk wel gradaties.
Ja, maar ik denk niet dat... Kijk, het is zo moeilijk omdat ik me... Ik heb soms momenten...
Zijn er momenten dat je wel gelukkig bent?
Ja, die zijn er best wel.
Welke zijn dat?
Dat is net als ik... als ik aan zee ben... Dat zijn dat is mijn wekelijkse vlucht. Dat ik naar zee toe ga, het liefst alleen eigenlijk.
Ja, de zee heeft op heel veel mensen een heel kalmerende werking, hè?
Ja, dat helpt voor mij heel goed. Ik moet sporten. Als ik niet sport, dan loop ik helemaal vast.
Ja.
Dus ik moet 2, 3, 4 keer in de week wel iets doen. Niet in een sportschool, want dan is er weer dat er allemaal
gewoon
mensen...
gewoon een beetje rennen of zo.
Ja, rennen of fietsen of in de zomer zwemmen. Dat vind ik leuk.
Ja.
Maar, of leuk, ik vind het heel vaak niet leuk, maar ik weet als ik het niet doe, dat ik totaal vastloop.
Ja.
En op het moment dat ik naar goede muziek luister, op het moment dat ik dat ik in een concertzaal sta, het liefst een kleine, met een bandje dat nog niet zo heel veel mensen kennen, het liefst. Dat zijn wel de momenten, ik lees nu bijvoorbeeld het boek Veranderen, Methode, van Édouard Louis. Dan denk ik, oh ja, dat is echt hoe ik, dan ben ik echt gelukkig als ik dat lees.
Ja.
Of als ik Bon Iver, waarvan ik voorin in mijn boek ook een quote heb staan, dat uit een liedje. En dat dan denk ik, ja, dat zijn wel echt de momenten dat ik het, dat ik voel dat ik leef of zo.
Ja.
Dat je dus voelt dat
en
er...
dat het goed is in elk geval.
Ja, ja. Dat het enige is wat er op dat moment gebeurt.
Maar dat is toch al...
Dat is
toch al van... Net zoals ik toen net zei, dat er al 10 stukken zijn waar je echt tevreden over bent.
Ja.
Vind ik dit eigenlijk ook al een heel indrukwekkend lijstje. Met dingen die... Ja. Dan denk ik van, oké, ik weet dat ik echt me prettig voel als ik in mijn eentje naar de zee ga.
Ja.
Nou, en dan ga je eens in de week, doe je dus blijkbaar ook nog eens. Dus je hebt ook nog eens gewoon de discipline En de kracht om jezelf eens in de week in je eentje naar zee toe te brengen. En dan gewoon te wandelen of naar zee te kijken. Of bij Parnassia koffie te drinken. Ik weet niet wat je doet.
Ja, dat.
Ja. Nou, dus dat kan je jezelf al geven.
Ja.
En je weet dat je weet dat moet. En dat, dan doe je dat ook.
Ja.
Nou,
ja.
Dat is toch al heel ver eigenlijk.
Ja, ja, voor ik denk, maar ik zie dat zelf dus niet zo. Dat is het, denk ik.
Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk inderdaad de essentie. Ja. Dat wat je ook doet,
ja,
ook het goede, ook zelfs waar je gelukkig van wordt,
ja,
dat je daar nog niet tevreden over kan zijn.
Nee, ik ja, kan er niet tevreden
over zijn. Er zit een soort negatief filter over alles.
Ja.
Dat je denkt, maar het is toch niet goed genoeg.
Ja, of niet goed genoeg. Ik ben gewoon niet... Of het is wel goed, op dat moment is het goed genoeg, maar het is niet genoeg. Snap je wat ik bedoel?
Dus het is dat toch komen omdat je deep down het gevoel hebt dat je in het leven tekort schiet omdat je niet heteroseksueel bent?
Ik denk wel dat het ermee te maken
zal
heeft.
Zal het toch zijn dat, ja, wat ik ook doe, ik ben toch niet gewoon de standaard die ik moet zijn, het standaardmodel.
Ja, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Er is zo'n boek over geschreven door een psychoanalyticus, geloof ik.
Ja.
Ik weet niet hoe die heet, ben ik even kwijt. Maar The Velvet Rage heet dat boek.
Ja.
En dat gaat heel erg over dat homo's dus hun hele leven lang aan het compenseren zijn.
Ja.
En toen ik dat voor hun homoseksualiteit.
Ja, dat is een heel belangrijk boek voor heel veel mensen, hè?
Ja, en voor mij, ik vond het een verschrikkelijk slecht boek.
Okay.
Maar de boodschap die erin naar voren komt, is wel... Ik herkende wel mezelf.
Ja.
Dat ik dacht van, oh ja, het is dus nooit genoeg. En ik ga kunst kopen of zo, weet je wel, van mijn spaargeld. Omdat ik het belangrijk vind dat als iemand bij mij thuis komt, dat hij dan denkt, oh, het gaat goed met Pepijn. Weet je wel, zo'n... Dus ik probeer het wel met een bepaalde... Het is wel gewoon opsmuk allemaal. Je probeert wel het een soort van beter te laten lijken of zijn dan het misschien is omdat je homo bent.
Ja.
Ik denk dat het is. Ik vind het dus eigenlijk te makkelijk om dat te zeggen. Dus dat is dan de andere kant in me.
Ja.
Die dan zegt van dat is te makkelijk om te zeggen dat komt omdat je homo bent. Maar ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft.
Ja.
Dat ik wil laten zien dat het wel goed is of zo. De eerste reactie van mijn opa, met wie ik een hele goede band heb, die de marineman, toen ik uit de kast kwam, was dat hij zei, ik vind het helemaal niet erg, maar ik vind het erg dat je niet de wereld kan beleven zoals ik. En dat is, maar wat hij daarmee bedoelde, is dat hij, er zijn nou eenmaal, weet ik veel, hoeveel landen waar je niet naartoe zou kunnen. Er zijn... je kan op straat niet hand in hand lopen met je vriend. Het is niet... Het is echt een... Ik vind dat, denk ik... Ja, ik weet niet, toen hij dat zei, dacht ik...
Je kan als homo ook weer dingen die je als hetero niet kan.
Zoals?
Nou, het lijkt mij... Er zijn periodes in mijn leven geweest dat ik dacht van... Oh, als ik nu biseksueel was of ook op mannen had van... Had je ook bijvoorbeeld een hele vrije seksuele moraal kunnen hebben... die je in de hetero wereld weer niet vindt.
Ja.
Dat je seks in een park kan hebben
of
naar een darkroom kan gaan. Misschien is het verschrikkelijk hoor, ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gedaan.
Ik heb ook nooit in een darkroom gestaan.
Nee, dus misschien wel seks in een park.
Ja.
Ja, nou wel, dat beschrijf je trouwens ook.
Ja.
En dat is weer een kant in de homoseksuele wereld... die in de heteroseksuele wereld eigenlijk niet bestaat.
Ja, ja, al doen best wel veel heteroseksuele vrienden van mij dat ook...
Ja?
Ja,
maar niet met willekeurige mensen.
Nee.
Dat lijkt me wel eens bevredigend dat je gewoon zo geil bent dat je denkt, nou, ga gewoon ergens heen, maakt niet uit wie, en je hebt seks.
Ja, maar dat heb ik nooit gekund hoor, zo.
Nee, ik zeg ook helemaal niet dat het ideaal is, maar ik wil maar zeggen van, ja, er is natuurlijk in de homo-wereld ook, zijn natuurlijk ook weer bepaalde dingen die misschien leuk zijn, die je als hetero niet kan beleven. Ik zeg hem niet dat het beter is, maar ik bedoel...
Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik denk wel dat het zo is dat je... Ik ben me wel bewust van als ik een vakantie boek... dat ik naar een land ga waar ik met mijn vriend... dat ze niet aan ons vragen meteen als we binnenkomen... of er twee aparte bedden moeten worden opgemaakt.
Ja.
En dat is niet dat verschrikkelijk is als ze dat vragen. Want natuurlijk kunnen we ook gewoon twee vrienden zijn. Maar het is wel zo dat als ik... Nou ja, ik was afgelopen week, stond er een... NOS had daar een NOS Stories van mij gemaakt.
Ja.
En dan krijg ik dus wel berichten van... We gaan je laten slapen op Instagram. Of in mijn persoonlijke DM. Of doodskoppen of iets dergelijks. Nou ja, dat doen ze niet omdat ik hockeyer ben. Dat doen ze omdat ik op mannen val.
Ja. Ja, nee, ja. Dat is verschrikkelijk. En we leven in een heteronormatieve wereld. En dat moet absoluut veranderen.
Ja.
En er zijn natuurlijk al heel veel... er is natuurlijk wel ook inderdaad, volgens mij... Laten we zeggen, op de middelbare scholen een soort begin van een revolutie gaande.
Ja.
Dat er echt anders tegen aangekeken wordt.
Ja.
En het zou natuurlijk echt heel goed zijn als er nu een 17-jarige topvoetballer of hockeyer of weet ik veel wat opstond.
Ja.
Die daarvoor uitkwam. En dat die zal dan een moeilijke strijd moeten leveren.
Absoluut.
Maar dat zal nu denk ik ook wel echt iets veranderen. En die strijd zal ook wel gewonnen kunnen worden.
Dat denk ik wel.
Dus daar gebeurt veel.
Ja.
Maar er moet ook nog heel erg veel gebeuren. Dus dat is allemaal waar. En in de hele wereld ook. En daar moeten we de hele Arabische wereld nog gaan veranderen.
Ja.
En alle andere continenten. En Amerikanen, nou, weet ik veel.
Ja.
Maar los van dat alles is er natuurlijk ook vooral iets in jouw hoofd. In jouw microwereld.
Ja.
Waarin dat filter veranderd moet worden.
Ja.
Dat filter van, en eigenlijk wat ik ook doe, ben ik toch mislukt.
Ja.
Of is het toch niet goed?
Ja.
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 Ja, moeilijk.
Moeilijk.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ik vind dat heel... ja. Toen ik erachter kwam dat ik op mannen viel, dat ik homo ben.
Ja.
Was de eerste gedachte die ik had, oh, wat zullen mijn ouders balen dat ze geen kleinkinderen krijgen.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo zwart-wit, want je kan als homo ook
zeker
kinderen krijgen. Maar ja, het is wel een stuk moeilijker.
Ja.
En dat is wel... Ja, ik weet niet. Dat is denk ik nog steeds denk ik dat ik dat moeilijk vind. Mijn zusje is queer ook. Dus mijn ouders hebben nu een soort... hebben twee kinderen.
Ja.
Waarvan ze niet weten of ze ooit kleinkinderen gaan zien. Maar ik denk wel dat mijn ouders dat... eigenlijk wel dat ze dat moeilijk vinden.
Snap ik. Maar ik snap dat je het heel graag goed wil doen voor je ouders. Maar je bent niet op de wereld om kleinkinders voor je ouderen uit te broeden. Ja.
Nee. Nee, dat is zo. Nee, dat is zo. Nee. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar het is wel... ik denk dat mijn... ik denk wel dat het... Kijk, ik denk dat er geen betere tijd is dan de huidige tijd om voor homoseksuele topsporter uit de kast te komen.
Ja.
Op dit moment.
Ja.
Ik bedoel, volgens mij is de tijd er helemaal klaar voor.
Ja.
En heeft iedereen zoiets van, oké, kom maar hier en zal iedereen dat omarmen.
Ja.
Maar ja, ik ken toch echt behoorlijk wat homoseksuele topsporters
die dat niet doen. Ja, nee, dus dat is absoluut heel belangrijk. En
ja,
dat zou echt fantastisch zijn. En ja, als het gebeurt, dan vind ik dat iedereen en ik ook zo'n steentje moet bijdragen om dat helemaal dat proces zo vlekkeloos mogelijk, en het zal niet vlekkeloos zijn, maar zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar goed, ik zit hier dus nu met jou en ik geloof toch dat het gewoon iets is in jou wat het voor jezelf makkelijker moet maken. En ik weet niet of het gewoon een soort ingebakken filter is van alles is eigenlijk mislukt. Wat je gewoon hoe dan ook, want dat bedoel, er zijn natuurlijk ook een miljard hetero mensen die depressief zijn of negatief of die het zichzelf altijd heel moeilijk kunnen maken.
Ja.
Misschien is het ook gewoon je wezen of wie je bent of weet ik veel wat. Maar misschien ligt er ook een diep gevoel van mislukking. Van ik ben homo, dus het is toch eigenlijk allemaal fout wat ik doe.
Ja.
Ik ga niet op de standaard manier kleinkinderen voor mijn ouders maken.
Nee.
En ik ga niet het pad. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als ergens...
Dat zou
een soort, als je ergens een knopje om kon zetten, om dat ene soort waas van en uiteindelijk is het toch allemaal niet goed genoeg.
Ja, maar ik denk ik vind het wel moeilijk om dat totaal op te hangen aan mijn homoseksualiteit. Ik denk dat dat
niet terecht is.
Nee, ik denk dat niet klopt.
Nee.
Ik denk dat het wel zo is dat ik dat gewoon heb meegekregen, dus van mijn moeder. En dat dat het nooit goed genoeg is.
Ja.
En mijn vader, waarvan zijn ouders nooit zeiden dat ze trots op hem waren. En dat mijn moeder dat nooit heeft gehoord totdat ze een keer in een talkshow terecht kwam. En dat haar ouders toen zeiden, we zijn trots op je. Ja, en dat je dan dus die lat zo hoog al ligt in die familie. Dat mijn ouders die lat eigenlijk ook steeds onbewust hoor, hebben neergelegd.
Ja.
Door steeds als wij goud wonnen op een EK, dat ze dan tegen me zeiden van, nou, we zijn trots op je. En dan dacht ik, oké, ik moet dus minimaal Europees kampioen worden om dat te horen.
Ja. Nou ja, ze zijn natuurlijk niet alleen heteronormatief, maar ook prestatienormatief.
Ja,
eigenlijk. Ja,
ja.
Ja. Zo van, dus het is goed om goud te halen.
Ja, ja. Ja. En zilver dan
is ook goed,
ook
maar
goed.
Weer eentje minder goed.
Ja, ja, ja. En dan is het ook nog eens, oké, je wint goud, maar je hebt wel dit en dit gedaan, waardoor het nog spannend werd. Omdat je gewoon niet goed genoeg hebt gespeeld, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus het is wel, het is voor mij denk ik wel continu een strijd.
Alles in het leven en ook in de sport is natuurlijk uiteindelijk een gevecht met jezelf.
Ja, ja. Maar ik merk wel dat het, ook als we zo erover praten, dan merk ik ook wel dat ik het bijna moeilijk vind om er geheel bij te komen. Wat dan de, waar het...
Kwam je er maar ooit bij, Pepijn?
Ja, ja, ja. Nou ja, het liefst wel natuurlijk. Voor mij, ja. Dat, ja. Ik, dat is wel iets waar ik naar, ik denk wel dat ik daar naar op zoek ben.
Tuurlijk. Nee, dat is ook wat je hele leven doet, daarnaar op zoek zijn. Maar je komt natuurlijk nooit tot de kern.
Nee.
Nee, je komt nooit echt tot, ja, net zoals dat je bij bepaalde muziek denkt, waarom is het nou zo goed? Waarom kan ik hier altijd naar luisteren?
Ja.
Waarom kan ik altijd naar de Beatles luisteren en het altijd fantastisch vinden, of naar Harry Banning? En ja.
Maar daar heb je ook geen antwoord op.
Nee, dat weet je uiteindelijk niet.
Nee. Nee.
Net zoals dat je niet weet waarom je het jezelf zo moeilijk maakt. Of waarom je gelukkig wordt als je naar de zee kijkt. Of,
ja.
Ja.
Nou, ik denk wel dat ik het gevoel heb dat ik toen ik het boek aan het schrijven was, dat ik op een gegeven moment steeds meer het gevoel had, oh, wat ben ik een moeilijk persoon. Dat gevoel, dat kreeg ik heel erg tijdens het schrijven van het boek.
Ja.
Omdat je dus de hele tijd in die zelfanalyse zit. Waar ik dus helemaal niet... Ja, ik had wel nagedacht over wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Maar... je leeft je leven ook grotendeels op de automatische piloot. Dus het is wel dat je dat ik toen ik echt mezelf ging inleven in het verleden en daar continu dan nieuwe scènes over ging opschrijven, dat ik wel steeds dacht, wow, ik ben echt zo moeilijk. Gewoon niet alleen...
Ja.
En dat niet alleen voor... Vooral voor mijn omgeving, denk ik. Ja, uiteindelijk ook voor mezelf, maar vooral ook voor mijn omgeving. Dus dat ik dat dacht van, oh ja, wat...
Ja, maar goed, je wil alles voor je omgeving, Pepijn.
Ja, klopt.
Je wil het goed doen voor je ouders. Je wil de beste vriend zijn voor je vriend. Weet ik veel. Ik bedoel, dat is ook weer iets wat je zelf de hele tijd zegt. Dat je moeilijk bent voor je omgeving.
Ja.
Terwijl je omgeving misschien zal denken, nou ja, het is gewoon Pepijn.
Ja.
Ik ken hem nou toch wel. De ene dag vindt hij dit en de andere dag vindt hij dat. Maar goed, ik hou toch van hem.
Ja.
Ja.
Ja, ik ga proberen het iets voortaan ietsjes luchtiger te zien. Maar ja,
nou ja, of doorzie je het proces in elk geval.
Ja.
Denk van, oké, zo ben ik. Ik zit nu de hele tijd te projecteren dat ik zo moeilijk ben voor mijn omgeving.
Ja.
Maar het moeilijkste is vooral dat ik de hele tijd tegen mezelf zeg dat het net zoals dat briefje voor die psycholoog.
Ja.
Ik bedoel, het kwellende ervan is dat je het er elke dag laat liggen, zodat je elke dag kwelt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, zo zit ik helaas in elkaar.
Ja, maar ja, zo zit je. Daardoor presteer je ook heel veel. Daarom heb je nu ook op je 26 al een boek geschreven.
Ja.
En een topsportcarrière achter de rug. En heb je in de journalistiek al een beetje je sporen verdiend.
Ja.
Ja, bedoel, je bent er ook geen niks nut door.
Nee, dat is zo.
Ja.
Nee, daar ben ik me ook wel enigszins van bewust, denk ik. Maar het is niet...
Het is wat het is, Pepijn.
Ja.
We moeten roeien met de riemen die we hebben.
Ja.
Allemaal.
Helaas.
Nou, en gelukkig.
En gelukkig misschien ook. Ja.
En daardoor heeft het leven je ook nog eens een leuke poets gebakken door je homo te maken. Ja, moet je daar weer mee dealen.
Ja.
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 Moet je dat probleem oplossen?
Ja.
Ja.
Ja, een verschrikkelijk moeilijk probleem, maar wel een probleem.
Nee hoor, heel leuk. Je hebt toch een leuke vriend?
Ja. Ik heb hartstikke leuke vriend.
Ja, en je hebt allemaal, je beschrijft allemaal soort erotische scènes in dat boek.
Ja.
Ik dacht, Jezus Christus, je was op zich ook alweer redelijk vroeg erbij met leuke dingen meemaken.
Ja.
Ja.
Jij was later.
Nou, niet vroeger, laat ik het zo zeggen.
Ja.
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 Ja,
ja, maar ik denk dat die... Erotische scènes, die spelen zich natuurlijk vooral af in hotelkamers als wij op toernooi zijn met het hockeyteam. En ja, ik denk dat het in elke sport, eerlijk gezegd, dat dit plaatsvindt. Omdat je dan gewoon 2 weken lang wordt opgesloten
vast
met je teamgenootjes.
Dat is toch ook leuk?
Ja, ik vond het.
Ja, bedoel, ja.
ik bedoel, ach, ja, maar ik heb er natuurlijk een heel andere beleving bij gehad, denk ik, dan zij. Dus dat is
weet
wel...
Weet je niet, want zij waren misschien... biseksueel of bedoel ze
nou, wel. Ik weet dat er 1 jongen nog steeds in de kast zit, maar de rest heeft allemaal vriendinnen in elk geval.
Ja, maar er zijn heel veel mensen die het ook leuk vinden om met een jongen een beetje iets te doen.
Ja, iedereen zit dan in zijn seksuele ontdekkingsreis, maar het is wel een... Ja, ik vind het ook gewoon dat er zo weinig zicht op was. Of dat er dat in die periode... Ik bedoel, niet dat ik het erg vind dat het is gebeurd, hè, al die tijd op die hotelkamers. Maar het is wel dat ik dacht, ja, je stopt wel allemaal jongens bij elkaar waar de hormonen door het lijf gieren en waarvan je niet weet wat er op die hotelkamers gebeurt. Of in elk geval, ja, ik bedoel, misschien hoeft een bondscoach dat ook niet te weten.
Is dat er? Ja.
Ja, ik weet niet. Ik zou niet dat het niet mag gebeuren. Dat is het niet. Maar ik had wel zoiets van, ja, er gebeuren wel... Ik vond dat... Ik dacht wel toen, weet ik nog, als dit topsport is, dan weet ik niet of ik topsport wil ook.
Nee, omdat je wil ook dus helemaal geen topsport. Nee, maar topsport is gewoon... Kijk, je bent zelf al... Je legt die lat al zo hoog voor jezelf. En bovendien gaat het jou niet om winnen of verliezen. Je houdt gewoon niet van dat... Dat is niet jouw...
Nee.
Jouw ding.
Nee.
Dus het is gewoon een verkeerde wereld voor jou.
Ja, waar ik per ongeluk in terecht kwam.
Waar je per ongeluk in terecht kwam. Ja. Omdat je jezelf altijd zo tot prestaties wil zetten, werd je er ook wel heel goed in.
Ja.
Maar het drukt eigenlijk net op de verkeerde knoppen voor jou.
Ja,
maar dat
ja.
zal voor andere jongens en meisjes weer heel anders zijn.
Ja, ja,
die zullen
absoluut.
Daar misschien van genieten.
Ja.
Nou, Pepijn. Ja, we zijn nu bijna anderhalf uur aan het praten.
Oh, we zijn nog anderhalf uur aan het praten.
Nou, 1:20.
Ja.
Maar met alle plezier.
Ja, ik vond
het. Maar ik denk dat we er nog 3 uur over door zouden kunnen praten.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Op een gegeven moment moet er ook een eind komen, toch?
Aan alles komt een eind aan. Zoals Theo en Thea al zeiden. Ja. Wanneer is dit boek eigenlijk een succes? Is dit boek, nou, als nu verder niemand het leest...
Ja,
en het ligt gewoon over een half jaar bij de slechte. Als je geluk hebt.
Als de eerste
druk wordt gewoon vernietigd.
Ja.
Ja. En dan mag je zelf tegen een schappelijk bedrag een doos met 100 ramsje exemplaren. Dit is allemaal uit ervaring spreken nu.
Oh ja.
Met 100 ramsje exemplaren kopen.
Ja.
Maar is het dan toch ook geslaagd voor je?
Ik denk... Ik wil zeggen van wel, maar ik denk het niet. Ja.
Oké.
En misschien dat ik er over een jaar anders over denk.
Ja, daar ben ik dan nieuwsgierig naar.
Ja.
Over 3 jaar. Daar ben ik nieuwsgierig naar.
Ja. Nee,
ja,
ik denk
een jaar is nog te vers. Dan heb je nog de neder. En dan zouden... Misschien wordt het een gigantisch succes, hoor. Dat weet je niet. Maar stel wordt het niet.
Nee, ik zou het moeilijk vinden, denk ik. Ja. Ja, dat gaat er denk ik nooit uit.
Oké.
Ja.
Terwijl... Je hebt het geschreven. Ik bedoel, de prestatie is dat je het geschreven hebt. Hè? En dat het er is. En dat je met je eigen leven iets...
Ja, maar je gaat ook niet naar de Olympische Spelen toe om dan al 6e naar huis te gaan.
Nee, maar er zijn ook mensen die zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen.
Ja, onzin. Dat is echt onzin. Ja. Nee, ja, maar, je doet ja, mee maar, om te winnen. Ja, maar, dat is de...
Ja, maar je hebt het hier nu toch ook over een soort kunstzinnige prestatie.
Ja, maar
dat hoef je toch nooit te meten.
Ja, ik denk dat dit...
Ik bedoel, Bon Iver is toch niet minder dan de Spice Girls?
Nee, maar
dat hij minder platen heeft verkocht?
Nee, dat is zo. Maar ik denk wel dat het voor mij... Ik denk dus ook, en ik hoop ergens, dat dit de laatste afrekening gaat zijn met dat denkbeeld wat ik heb. Dus dat als het dus... Dat ik over een jaar, dat hoop ik oprecht. Dat ik over een jaar denk, oké, het heeft niet zoveel verkocht als ik had gehoopt bijvoorbeeld.
Ja.
En dat ik dan toch kan terugdenken met, maar ik heb het wel heel, heel erg leuk gevonden om het te maken. En ik ben blij dat de mensen die het hebben gelezen, iets aan hebben gehad.
Ja.
En dat dan, ik hoop dat dit het kantelpunt daarin wordt.
Oké.
Maar dat is wel...
Nou, dat is dan spannend.
Ja, dat vind ik ook spannend. Of dat lukt om die slag te maken. Want het is zo een andere... Dat is echt een heel ander... Ja, het is gewoon zo'n andere manier van denken. En... Ja, er zijn ook kunstprojecten die ik wil maken waarbij ik denk, ja, ik denk heel snel dan in die onmogelijkheid, weet je wel? Zo van, oh ja, maar hoe ga ik dan de financiering regelen? Of hoe ga ik dan zorgen dat het in het Vondelpark terecht kan komen? Mm-hmm. Want ja, in een buitenpark in Bilthoven...
Dat boeit me niet.
Boeit me niet. Dus het is wel een... Dat is dan heel...
Ja.
Dus het gaat erom dat het bestaat, maar het gaat er ook om dat het bestaan iets doet, iets teweeg brengt.
Ja.
Dat het scheppen een effect heeft. En dat is dat... Ik hoop dat dit voor eens en de laatste keer is dat ik dat gevoel heb.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is iets waar...
Het is jammer dat de luisteraars nu jouw getergde gezicht niet kunnen kijken. Je kijkt nu zo onzeker uit je oogjes.
Ja.
Ja,
ja maar ik ben ook ontzettend onzeker daar hierover.
Ja, weet ik. Ja. Maar het is zo vol soort twijfel en een soort mismoedigheid. Je denkt van... Ja, je ziet het al allemaal mislukken. En je ziet jezelf ook daarna rijken.
Ja, ik zie mezelf met uitgestoken hand en dan loop ik naar die boekhans, denk ik, oh, hier liggen er nog 8, denk ik dan. Of, oh, hier ligt niets, denk ik. Ja, dan dat ze gewoon wel, ja, het is, maar het is juist, denk ik, heel, als ik de slag weet te maken, dus tussen van dat het scheppen belangrijker wordt dan het succes van het scheppen, dan wordt het denk ik al, als dat lukt,
dan ben je al een heel eind.
Dan ben ik al een heel eind, denk ik. Ja.
Nou, Pepijn, je boek heet De Laatste Man.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Heel graag gedaan. Of heel graag gedaan. Jij bedankt dat je hier wilde komen. En bedankt dat je het boek hebt geschreven. En ik hoop dat je jezelf blijft en er gelukkig genoeg van wordt.
Ja, ik hoop het ook, Gijs.
Ja.
Ja.
Blijf vechten.
Ja, dat blijft nog wel een behoorlijke tijd, denk ik.
Geef me een box. Dankjewel.
Jij ook.
Dit was Met Groenteman in de Kas met Pepijn Keppel. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en volg ons op Instagram, @metgroenteman.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.